Laten we een moment blijven staan, terwijl we onze hoofd buigen. Is er een speciaal verzoek? Als u dat zou willen, laat het bekend worden door uw hand op te heffen tot God. En daardoor te zeggen, Heer, u kent mijn nood. Hemelse Vader, wij zijn inderdaad een bevoorrecht volk deze morgen om verzameld te zijn in het huis van God. Terwijl wij weten dat er zoveel zijn die in het huis van God zouden willen zijn vanmorgen en die in de ziekenhuizen zijn en op het ziekbed liggen. En Gij hebt ons dit voorrecht gegeven om hier vandaag te zijn. En wij zijn nooit gekomen, Heer, om door elkaar te worden gezien, hoewel wij van onze gemeenschap met elkaar houden. Maar wij zouden dat in onze huizen kunnen doen. Maar wij zijn hier gekomen om gemeenschap te hebben met Hem die ons samen heeft gebracht als geliefde kinderen en broeders. Wij danken U nu. En de enige manier dat we weten op de juiste wijze gemeenschap met U te hebben is rond Uw woord. Uw woord is de waarheid. Wij komen hier samen voor geestelijke kracht. Wij hebben het nodig, Heer. Wij moeten kracht hebben om de kruisen te verdragen die wij dragen. Wij bidden dat U de grote Heilige Geest vandaag zult zenden en ons alles zult versterken. Sta de vragen van uw volk toe, daar zij samengekomen zijn en hun handen tot U hebben opgeheven, dat zij zulke dingen voor nodig hebben. Beantwoord in ieder, Heer. We danken U dat U het leven van onze zuster Andren heeft gespaard gisteravond in het ongeluk op de weg hierheen. Gij was genadig voor hen, Heer. En wij danken U daarvoor. En nu bidden wij, Hemelse Vader, dat U voort zult gaan met bij ons te zijn en help ons als wij voortreizen. Elk en ieder van ons. Geef ons Uw ondersteunende kracht in het geloof van te weten dat Uw nimmerfalende tegenwoordigheid bij ons zal zijn. In dat uur wanneer wij onszelf niet kunnen helpen, weten wij dat de engelen Gods gelegerd zijn rondom degene die Hem vrezen. En zij zullen ons dragen, opdat wij onze voet niet tegen een steen stoten. Wij bidden U dat Gij ons van Uw zegeningen voor het woord zult geven en spreek door ons en in ons, in Jezus Christus' naam. Amen. Ik ben dankbaar dat de zon schijnt buiten, dat de zon van het zonnestelsel schijnt. Het was erg slecht deze morgen. En ik denk dat vooral in dit land waar we zoveel droefgeestig, zwaarmoedig weer hebben, het erg goed is om te zien dat de zon schijnt, de oorschijn komt. Een kleine familiereunie vandaag. Ik ontmoet mijn broers in mijn zusters huis en enige van onze familie uit de omgeving van de stad en uit de omtrek. De grote kring van de Brenhams, als ze allemaal samen zouden komen uit Kentucky en hier, vermoed ik dat we de stad zouden moeten huren. Er zijn er zoveel. Maar gewoon een kleine thuiskomst. Vroeger kwamen we allemaal in mama's huis samen. En zij was die oude verbindende schakel die ons zo'n beetje samenhield. Maar God haalde de schakel naar de hemel. En ik hoop dat we alle elkaar daar op een dag zullen ontmoeten. En nu, ik zei onlangs, weet u, ik geloof dat ik mijn zondagsboodschappen zal bekorten tot ongeveer 20 à 30 minuten. En dan bidden we voor de zieken. En ik dacht daar deze morgen aan, en ik dacht gisteravond, toen zuster Downing mij belde en zei dat, ze belde Billy en zei dat zij en zuster Ungren op weg hierheen, vast over de weg waren geslipt en een botsing hadden. En terwijl Billy nog steeds bij het venster stond, omstreeks, ik weet niet hoe laat het was, misschien deze morgen ergens, ik had een hele poosje geslapen. Ik keek in de richting van Moeder Woord, de lichten waren uit. En ik knielde even neer om te bidden. En toen ik dat deed, zei hij gewoon iets tegen mij. Het is in orde. Dus toen zei ik tegen Billy, vertel haar dat alles, dacht ik, in orde zou zijn. En ik ben zo blij hen deze morgen binnen te zien, hier terug, zittend in het huis des Heren. Naar dat op de weg, een volk dat U zo zeer lief heeft, dat ze van honderden mijlen ver komen om het evangelie te horen. Toen dacht ik, een boodschap van 20 minuten. En terwijl ik zo langzaam ben, dat zou niet goed zijn. Dus ik dacht, dus zo lang. En dan was moeder Andren haar zoon hier vanmorgen. Hij zoon, hoe groot zijt gij? Hij betekent vanmorgen meer voor hem dan gistermiddag, wat de grote God des hemels zijn dierbare geliefde moeder en zusters waren. Nu vandaag verwachten wij een geweldige tijd in de Heer. En ik had 2 of 3 verschillende teksten hier waar ik naar keek. En ik kon gewoon niet uitmaken over welke ik vanmorgen zou spreken. Een ervan was werp uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Nu als hij zorgt, waarom u niet? Dus, en een andere, toen Billy Paul, of niet Billy Paul, mijn andere zoon, Joseph, bracht mij deze tekst een lange tijd geleden. Ik zat in de kamer op een dag en hij zei, omhoog kijkend naar die plaat, en Joseph is erg weg van goten, zoals kleine jongen, goten en paarden, weet u. En hij zei tegen mij, papi, heeft Jezus een boot? Ik zei, dat weet ik niet. Maar toen hij daar was opgestaan en naar buiten was gegaan, dacht ik, heeft hij een boot? En ik nam daar een tekst uit. En ik heb het hier in mijn boek aangetekend. Heeft Jezus een boot? Ik dacht zo dat toen hij hier op aarde was, dat hij een schoot moest lenen om in geboren te worden. Een graf om in te worden begraven. Een boot om vanuit te prediken. Maar hij is de loods van het oude schip van Sion. Maar in die teksten waaraan ik dacht, ik denk dat ik ze misschien later kan nemen voor een vertrek om terug te gaan. U weet dat ik ervan houd om te spreken vanuit de tabernakel hier, omdat het onze eigen gemeente is. Wij voelen ons vrij om te zeggen wat de Heilige Geest ook zegt. In andere plaatsen, zelfs al wil de man maken dat je je welkom voelt, voel je je toch wat belemmerd omdat je in iemand anders gemeente bent. En je wilt heer genoeg zijn om hun gedachten en leerstellingen te eerbiedigen. Ik had een wonderbare tijd deze week op broeder Burcham's bedrijf daar. Ik ging de fabriek in waar ze kaas maken. Ik zie dat hij, zijn zoon, zijn vrouw en zijn zoon en anderen aanwezig zijn vanmorgen. En ik dacht altijd dat een kaasfabriek net zoiets zou zijn als andere bedrijven waar ik ben geweest. Oh, een beetje morsig en vuil. Wel, ik kan één ding zeggen. U kunt er echt van verzekerd zijn dat die plaats niet vuil is. Dat is de schoonste plaats waar ik ooit binnenging, speciaal in een fabriek. En ik besefte het niet. Ik dacht, oh, misschien maken ze een 100 pond kaas per dag. En zij maken elke dag 6 ton. 3 fabrieken draaien er. En ik dacht, oh, wie eet al die kaas? Maar de Heer heeft deze man gezegend. En ik had het voorrecht in zijn huis te zijn. Een zeer liefelijk thuis, een fijne, toegewijde vrouw. En er is geen reden waarom zij niet elke dag voor Christus zouden leven, zoals zij doen. Ik ontmoette zijn zoon. En het zijn erg fijne kinderen. We zijn zo dankbaar voor deze gemeenschap die we met elkaar hebben. En ik ontdekte dat hun vorige voorganger een man was die ik ken, broeder Gurley. Een erg fijne man van het Verenigde Pinkster Geloof, die ik jaren geleden ontmoette in Jonesboro aan Arkansas. En ik wist echter niet dat zij waren, dat hij zijn voorganger was. Nu denk aan de diensten deze avond en dan, zo de Heer wil, hopen we de volgende zondag opnieuw te spreken. Vervolgens geloof ik dat ik de volgende zondag dan naar Chicago moet gaan. Dan zal ik een poosje weg zijn. Ik moet het gezin terug naar huis brengen, naar Arizona. Zodat de kinderen zich weer kunnen laten inschrijven op school. En dan zullen wij ophouden de herder plagen door zijn dienst in beslag te nemen. We zijn broeder Neville erg dankbaar voor zijn gastvrijheid. U weet dat ik ben uitgenodigd. En hij is zo, ik mag zo'n man als hij, in wie geen bedrog is, daar is geen zelfzucht, gewoon echt christendom. Ik houd daarvan. Nou, we zullen iets van de schrift lezen. En dan de uitlegging geven. Ik weet niet precies hoe laat we klaar zullen zijn met deze lange boodschappen. Maar ik denk, ik sprak onlangs over het zo lang spreken. En iemand zei wel nu, als u maar een paar minuten sprak, en u spreekt toch al zo'n beetje in geheimenissen, dan zouden we nooit in staat zijn om het te begrijpen. Blijf gewoon doorspreken en na een poosje komt het er wel uit, zei hij. Dus misschien wil de Heer dat wij het op die wijze doen. Laten we ons opnieuw buigen. Heer, uw woord ligt open op de lessenaar. En wij beseffen dat het op een dag voor de laatste keer gesloten zal worden. Dan zal het woord vlees zijn. En dan zijn wij dankbaar voor deze tijd van morgen. Open voor ons door uw Heilige Geest de inhoud van dit woord dat wij zullen lezen. Mogen de Heilige Geest ons vandaag de dingen leren die wij behoorden te weten. En mogen wij dan op onze beurt aandachtig luisteren naar elk woord. Het diep overwegen. En mogen dan, degenen die luisteren door middel van de band, mogen zij aandachtig luisteren. En mogen wij in staat zijn te vatten wat de Heilige Geest probeert aan ons te openbaren. Want we beseffen, als u ons zou zalven, dan is die zalving niet te vergeefs. Het is voor een doel. opdat het zou mogen uitwerken ten goede voor de Heer. En mogen onze harten en ons begrip openstaan, Heer. Mogen we vrijmoedigheid hebben om te spreken en vrijheid om te horen. En tot het geloof komen om te geloven wat wij hebben gehoord, als het komt van Gods woord. Opdat ons eeuwig leven zou mogen worden toegerekend in de geweldige dag die zal komen. Zegen ons vandaag. Veroordeel ons wanneer wij ongelijk hebben. Laat ons de fouten weten die we hebben. En zegen ons op de weg die goed is, opdat we zouden mogen weten welke weg te gaan en hoe te handelen in deze tegenwoordige wereld. Opdat wij in ons leven hier eer zouden mogen bewijzen aan Jezus Christus, die stierf om ons leven te geven in het geweldige hiernamaals. Wij vragen dit in Jezus' naam. Amen. Nu, ik wil uit twee gedeelten uit de schrift lezen vanmorgen. Eén ervan wordt gevonden in het boek Exodus. Eigenlijk zijn ze beide uit het boek Exodus. Het ene is het 13e hoofdstuk en het 21e en 22e vers. En het volgende is het 14e hoofdstuk, het 10e, 11e en 12e vers. Nu, ik zal lezen vanaf Exodus 13, vers 21. En de Heer ging voor hen uit, desdaags in een wolkolom, om hen te leiden op de weg, en desnachts in een vuurkolom, om hun licht te geven, zodat ze dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkolom desdaags en de wolkolom desnachts aan de spits van het volk. Nu, in Exodus 14, in het 10e vers, toen Farao naderde, sloegen de kinderen Israëls hun ogen op, en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. En ze werden zeer bevreesd, en de kinderen Israëls schreeuwden tot de Heer. En ze zeiden tot Mozes, waren er soms geen... Neem me niet kwalijk. En ze zeiden tot Mozes, waren er soms geen graven in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? Hebben we u dit al niet gezegd in Egypte? Laat ons met rust, opdat we de Egyptenaren kunnen dienen. Want het was beter voor ons de Egyptenaren te dienen, dan in de woestijn te sterven. Ik zal nog een paar versen meer lezen. Maar Mozes zei tot het volk, vrees niet, nu luister hier aandachtig. Mozes zei tot het volk, vrees niet, houd stand, en gij zult de verlossing des Heren zien, die hij u heden bereiden zal. Want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij nimmer meer zien. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heer tot Mozes, wat roept gij zo luid tot mij? Spreek tot de kinderen Israëls, dat ze opbreken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee. En splijt haar, dan zullen de kinderen Israëls midden door de zee kunnen gaan op het droog. En ik, zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, en zij zullen hen achterna trekken. En ik zal mij verheerlijken aan Farao en aan zijn hele legermacht, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik mij verheerlijkt heb aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de engel des Heren, die voor het leger van Israël uitging, verliet zijn plaats en ging achter hen. En de wolkolom ging van voor hun aangezicht en stond achter hen. En deze kwam tussen het leger der Egyptenaren en het leger van Israël. En de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht, zodat de een de ander niet kon naderen de gehele nacht. En Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en de Heer deed de zee de hele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, en maakte de zee droog, en de wateren werden gespleten.
En de kinderen Israëls gingen in het midden der zee, op het droge. En de wateren waren voor hen een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. En de Egyptenaren vervolgden ze en kwamen achter hen aan. Alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters, midden in de zee. En het geschiedde in de morgenwaken dat de Heere in de vuurkolom en de wolk zag op het leger der Egyptenaren. En het leger der Egyptenaren in verwarring bracht. En hij stiet de wielen van hun wagens weg. En deed ze met moeite voortrijden, zodat de Egyptenaren zeiden, laten we vluchten van het aangezicht van Israël. Want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. Het woord van de Heer is zo geweldig, zo goed, er is geen manier om op te houden het te lezen. Het wordt leven, naarmate we het lezen. Ik denk dat ik in deze tekst deze morgen, hoewel het op de band wordt opgenomen, dit in het begin wil zeggen, ik vind mijzelf, en de reden dat ik gisteren, terwijl ik aan het studeren was, dat ik op het onderwerp kwam, toen dacht ik, ik zal zo de Heere wil daarover gaan spreken, omdat ik erbij bepaald word. En ik hoop dat we er allemaal bij bepaald zullen worden, zodat we mogen zien. En dat maakt dat we omhoog zien, of dat we een klein beetje studeren over de vergelijking van de dag destijds met de dag die er nu is. Ik wil drie woorden als tekst nemen. En dat is, waarom roepen, spreek. God zei tot Mozes hier in vers 15, waarom roept gij zo luid tot mij, spreek tot de mensen, dat ze voorwaarts gaan. En waarom roepen, spreek. Nu, we hebben nogal een onderwerp, maar ik zal proberen het zo vlug mogelijk door te nemen, zoals de Heilige Geest het leidt. Ik wil denken aan deze tekst, waarin Mozes het uitroept tot God in de tijd van moeilijkheden, dat God Mozes een berisping geeft juist toen moeilijkheden kwamen opzetten. Het is gewoon de natuur, lijkt het wel, dat iemand het uitroept. En wat is het dan een berisping als God zich dan omwendt en hem bestraft omdat hij het heeft uitgeroepen. Omdat hij het tot hem heeft uitgeroepen. Het lijkt alsof het een zeer moeilijke zaak is. Vele keren wanneer we deze schriften bezien op onze eigen manier kijken, schijnt het erg zwaar. Maar als we er een poosje dieper op ingaan, ontdekken we dat het gewoon de alwijze God weet wat hij doet. Hij weet hoe hij deze dingen moet doen en hoe hij met de mens moet handelen. Hij weet wat in de mens is. Hij kent hem, wij niet. Wij kennen alleen de intellectuele kant. Hij weet wat werkelijk in de mens is. Mozes werd in deze wereld geboren als een jongen met gaven. Hij werd geboren als een profeet, een bevrijder. Hij werd geboren met een toerusting in hem, zoals elk mens die op de wereld komt, wordt geboren met deze toerusting. Daar ik vast geloof in de voorkennis van God, de voorbestemming, niet dat God wil dat iemand verloren zou gaan, maar dat allen tot bekering zouden mogen komen, maar omdat hij God is, moest hij weten en weet hij ook het eind van de beginning. Zie, als hij dat niet weet, dan is hij niet oneindig. En als hij niet oneindig is, dan is hij geen God. Hij wilde zeker niet dat er iemand verloren zou gaan. Maar hij wist wie verloren zou gaan en wie niet verloren zou gaan. Daarom was het eigenlijke doel waarvoor Jezus naar de aarde kwam, om diegenen te redden waarvan God door zijn voorkennis had gezien dat ze gered wilden worden. Omdat de hele wereld veroordeeld was. En ik zie niet hoe wij het ooit anders zouden kunnen leren dan dat het is door de voorkennis van God. Want de Bijbel zegt duidelijk dat hij het eind van de beginnen weet en het kan zeggen. Daarom, wanneer iemand probeert iets te zijn wat hij niet is, dan maakt hij alleen maar een nabootsing. En vroeger of later zult u eraan ontdekt worden. Uw zonden zullen u achterhalen. U kunt ze niet bedekken. Er is slechts één bedekking voor de zonde. En dat is het bloed van Jezus Christus. En dat kan niet aangebracht worden, tenzij God u heeft geroepen van de grondlegging van de wereld. Daarbij werd dat bloed gestort. Niet om vertreden en belachelijk gemaakt te worden. Of om ermee te handelen en er kwaad over te spreken enzovoort. Het was voor een bepaald doel. Dat is zo. Niet om ermee te spelen. Niet om te worden nagebootst. door te zeggen dat de zonden bedekt zijn terwijl ze het niet zijn. En geen mens kan zijn zonden bedekt hebben tenzij zijn naam werd gezet in het boek des levens van het Lam voor de grondlegging van de wereld. Jezus zei zelf, niemand kan tot mij komen tenzij mijn vader hem trekken. En allen die de vader mij gegeven heeft, verleden tijd, zullen tot mij komen. U kunt die woorden niet laten liegen. Ze staan daar als de waarheid en als vermaning. Mozes werd geboren met een gave van geloof. Mozes had een groot geloof. We zien het na een tijdje in hem naar voren komen. En hij werd geboren in een geweldig gezin, zoals we weten, hoe zijn vader en zijn moeder uit de stam van Levi kwamen. De hieraan voorafgaande geschiedenis in het boek Exodus geeft het leven van deze grote persoonlijkheid zo prachtig weer. Hij was een van de grootste karakters van de Bijbel. Want hij was een nauwgezette typering van de Heer Jezus. Zijn geboorte was erg vreemd, zoals bij de Heer Jezus. Hij werd geboren in een tijd van vervolging, zoals de Heer Jezus. Hij werd geboren als een bevrijder, zoals de Heer Jezus. Hij werd verborgen door zijn ouders voor de vijand, zoals de Heer Jezus. En hij kwam tot zijn tijd van dienen, zoals de Heer Jezus. Hij was een leider, zoals de Heer Jezus. Hij was een profeet, zoals de Heer Jezus. En hij was een wetgever, zoals de Heer Jezus. En we ontdekken dat hij stierf op de rots. En hij moet beslist weer zijn opgestaan. En alles, want 800 jaar later stond hij op de berg der verheerlijking, sprekend met de Heer Jezus. Die engelen namen hem weg. Niemand weet waar hij is begraven, zelfs de duivel is het niet. Eerlijk gezegd, ik geloof niet dat hij ooit werd begraven. Ik geloof dat God hem wegnam en hij stierf op de rots die hij al de dagen van zijn leven had gevolgd. Hij was een volmaakt type van Christus. Hij was koning over het volk, hij was wetgever, hij was een steun voor het volk. Hij was in alles het type wat Christus was. Nu dan, wij zien dat hij werd geboren met deze geweldige gaven en kwaliteiten in zich. Dan was er alleen nodig dat daar iets overheen zou flitsen om die zaak tot leven te brengen. Zie, het zaad van God is eigenlijk in ons gelegd vanaf de grondlegging van de wereld. En zodra dat licht op dat zaad valt, brengt het tot leven, maar het licht moet eerst op het zaad komen. Zoals ik vele keren heb onderwezen over die kleine vrouw bij de bron. Zij in die toestand, hoewel zij slecht bekend stond, hoewel haar leven ontaard was en zij zich in die toestand bevond, want die traditie had haar nooit beroerd. Maar toch, toen dat licht voor de eerste keer op haar viel, herkende zij het snel, omdat er daar iets was wat een weerklank vond. Wanneer de diepte roept tot de diepte, moet er beslist ergens een diepte zijn om te reageren op die roep. En Mozes hier was geboren als deze profeet, maar hij werd opgevoed in een intellectuele school en in Farao's paleis. De Farao Seti, onder wie hij werd opgevoed, was een man die nog steeds eerbied had en geloofde dat Jozef de profeet van de Heere was. Maar na Seti kwam Ramses en Ramses trok zich van Jozef niets aan. En daarom begonnen daar dus de moeilijkheden, toen er een farao opkwam die Jozef niet kende. Maar laten we even over deze grote kwaliteiten spreken, voordat we tot het hoofdthema van de tekst komen. Ik heb een vreemde manier om een tekst te bepalen en er dan op voor te bouwen. En de Heer help ons deze morgen als we erop voortbouwen. Mozes werd geboren met deze grote gave van geloof, werd vervolgens gezalfd en kreeg de opdracht bij de brandende struik om Gods volk te bevrijden. Nu, ziet u eens wat een geweldige kwaliteit deze man had. Hij werd geboren voor een bepaalde zaak. God had er een doel mee. God heeft er een doel mee dat u hier bent. Als u slechts tot die plaats kunt geraken, bespaart u God veel moeite en uzelf ook. Mozes werd geboren en daarna werd hij naar de plaats gebracht waar hij werd gezalfd. Merk op, het zaad lag daar met de intellectuele opvatting, met al het geloof dat hij was geboren om dit volk te bevrijden, en toch kwam het nooit eerder tot leven, totdat dat licht uit de brandende struik erover flitste. Totdat hij het zag. Niet iets dat hij erover las, maar iets dat hij had gezien met zijn ogen. Iets dat tot hem sprak en waartegen hij terugsprak. Oh, hoe liet dat de dingen tot leven komen? Ik geloof dat elke man, of een vrouw, jongen of meisje. En ik geloof dat met intellectuele opvatting van wat zij denken dat het woord is, enzovoort, ze nooit een volledig gefundeerd standpunt kunnen hebben, totdat ze dat licht hebben ontmoet, dat dat woord tot werkelijkheid maakt. Ik geloof dat geen kerk in haar praktijk, ongeacht hoe intellectueel en fundamenteel ze ook zou mogen zijn, dat die niet kan gedijen, doordat het bovennatuurlijke bekendgemaakt is onder de mensen en ze het zien. Iets wat tegen ze kunnen spreken, wat tot hen terug zal spreken, wat dit geschreven woord bevestigt. Wie bedenkt, toen Mozes deze brandende struik ontmoette, werd dat woord precies betuigd. Het was het woord. Mozes hoefde zich geen zorgen te maken. Wat heeft deze stem allemaal te betekenen? Wat is dit wezen hier? Omdat God reeds in de schrift, in Genesis, had geschreven, uw volk zal in dit vreemde land verblijven, maar ze zullen na 400 jaar teruggebracht worden. Ze zullen weer terugkomen in dit land. Want de ongerechtigheid van de Amorieten is nog niet vervuld. Nu, honderden en honderden jaren tevoren had God gezegd dat Israël zou verblijven en mishandeld zou worden in een vreemd land en daar 400 jaar zou blijven, maar God zou hen er met een machtige hand uitleiden. Dus, ziet u, bij het brandende bosje wist Mozes dit intellectueel en het zaad dat in hem geboren was lag in zijn hart. En hij probeerde via zijn intellectuele ervaring met het woord hen eruit te brengen, hen te bevrijden, omdat hij wist dat hij voor dat doel geboren was. Hij wist dat de tijd waarvan de schriften alles spraken, dat ze daar reeds 400 jaar waren geweest. Precies zoals wij het nu weten. Zoals een man mij een paar ogenblikken geleden vroeg over de komst en de opname. Wij weten dat wij de tijd hebben uitgeleefd. De tijd van de opname is op handen. En we zien uit naar een opnamegeloof, dat de gemeente samen kan trekken en het een of andere bovennatuurlijke kracht kan geven, die deze lichamen waarin wij leven kan veranderen. We zien een God die de doden van de vloer kan doen opstaan en buiten op het terrein en hem weer terug tot leven brengen en hem voor ons vertonen. Wanneer we een God zien die een kanker kan wegnemen, die een man tot een schaduw heeft doen wegteren en hem doen opstaan tot een sterke en gezonde man, dan behoorde dat opnamegeloof te geven aan de mensen. Dat als dat licht vliegt van de hemelen, de bazuin schalt, het lichaam van Christus snel zal worden bijeenvergaderd en worden veranderd in een oogwenk en zal worden opgenomen in de hemelen. Ja, er moet zoiets dergelijks gebeuren. En onze theologische scholen kunnen het nooit voortbrengen. Toch zijn ze intellectueel in orde. Maar u zult dat licht moeten ontmoeten. U zult dat iets moeten vinden. En hier baseert Mozes zijn geweldige roeping op het woord, en het was groots, tot hij op een dag dit licht ontmoette. En het wezenlijke woord tot hemzelf terugsprak. Toen kreeg hij zijn zalving. Dat gezalde wat hij in zich had, dat aan de binnenkant, het intellectuele, dat het geloofde, het geloof dat was gebaseerd op zijn geloof in God, zat hem scheiden van zijn moeder. En nu, als hij in de tegenwoordigheid van het licht terechtkomt, toen zalde het dat wat hij geloofde, zie, wat een zalving. En hij kreeg een opdracht. Nu, wij weten dat hij intellectueel zijn moeder had gehoord. Hij wist wat er zou gaan plaatsvinden. En hij wist dat hij leefde in die dag. Maar hier ontdekte hij dat hij een mislukkeling was, dus zijn geloof zou misschien een klein beetje kunnen zijn verminderd. Maar dan, toen hij bij die struik kwam, zei God, ik heb het roepen van mijn volk gehoord. En ik denk aan mijn belofte aan hun vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. En ik ben neergedaald. Ik, het persoonlijk voornaamwoord daar, ik ben neergedaald om hen te bevrijden. En nu, En mag ik dit er gewoon even aan toevoegen? Want vergeef mij als het heiligschillend klinkt. Ik werk niet op aarde dan door de mens. Ik ben de wijnstok. Gij zijt de ranken. En ik maak mijzelf alleen bekend wanneer ik een mens kan vinden. En ik heb u gekozen. En ik zend u erheen. Om ze eruit te halen. Nu, let op. Ik zal met uw mond zijn en ik neemt gij deze staf. En Mozes zei, kan ik het bewijs zien dat u mij zult zenden en dat u mij hebt gezaald en dat u deze dingen zult gaan doen? Hij zei, wat hebt gij in uw hand? Hij zei, stok. Hij werd hem neer en hij veranderde in een slang. En hij vluchtte. Hij zei, pak hem op. En hij veranderde weer in een stok. Hij zei, steek uw hand in de boezem. Hij haalde hem eruit en hij was meer naast. Steek hem terug en hij was genezen. Hij zei dat hij de heerlijkheid Gods zag. Er waren geen vragen meer voor Mozes. Hebt u ooit opgemerkt dat hij nooit meer de woestijn inrende? Hij wist dat hij gezalfd was. Hij wist van waar al deze dingen kwamen die in zijn hart waren geweest. Deze geweldige, fijne kwaliteiten. Zij werden gezalfd. Nu is hij gereed. Hij is gereed om te gaan. Dus hij gaat naar Egypte. God had gezegd, ik zal met u zijn. Dat maakt het dus vast. Ik zal met u zijn. Dat is alles wat Mozes moest weten ook voor deze geweldige roep in zijn hart. En nu had God gezegd, ik zal met u zijn. Nu, God had ook Mozes' verklaring bevestigd. Mozes verklaarde, ik ontmoette de Heer. En hij zei, ik zeg u dat ik ben mijn zond. En nu zeiden ze, hier is een man. Weer zo jou, waarschijnlijk even die fanatiekelingen die steeds weer opduiken met allerlei plannen om ons uit de slavernij te halen. En u weet hoe mensen zijn wanneer ze slaven zijn of in slavernij vanwege iets. Komt er altijd een of andere bedriegelijke zaak opduiken, weet u, om dat te doen. Dus Mozes, God beloofde Mozes, ik zal met u zijn. Ik zal in u zijn. Mijn woorden zullen uw woorden zijn. Gij spreekt mijn woorden en zegt alleen wat ik zeg. En nu, toen Mozes heen ging en hen deze oproep deed en voor Farao stond en hem vertelde dat de Heere God van de Hebreeën zei, haal die kinderen eruit, wilde hij hen niet laten gaan. Dus hij deed een teken voor de oudste en voor Farao. En de tekenen die God deed. Hij zei, nu morgen, omstreeks deze tijd, zal de zon ondergaan. Er zal duisternis zijn over heel Egypte. En het kwam helemaal precies te geschieden. En toen zei hij, er komen vliegen over het land. En hij strekte zijn staf uit en riep om vliegen, en er kwamen vliegen. En hij profeteerde. En alles wat hij profeteerde, gebeurde helemaal precies op die wijze. Dat was God, zie. God had hem vanaf zijn geboorte geroepen. Legde kwaliteiten in hem van groot geloof. En kwam toen neer met zijn tegenwoordigheid en zalde dat geweldige in hem en zond hem heen met zijn woord. En wat hij beweerde, werd duidelijk betuigd. Ongeacht hoeveel kwakzalvers erop stonden, hoeveel van die andere dingen er gebeurden. God sprak en Mozes werd betuigd. Mozes, wat Mozes zei, eerde God. Ik wil dat u dat woord nooit vergeet. Wat Mozes zei, eerde God, omdat Gods woord in Mozes was. Ik zal met uw mond zijn. Gij zult de juiste dingen spreken. Nu, wat God zegt, spreekt hij via Mozes en zijn beweringen worden bevestigd en betuigd. Ook was hem door zijn moeder over zijn geheimzinnige geboorte verteld en hoe de tijd dicht bij het uur kwam dat er een bevrijding zou zijn. Amram en Jochebed, de zoon en dochter van Levi, begonnen tot God te bidden om een bevrijder te zenden. En het duurde, en wanneer u ziet dat de tijd der belofte naderbij komt, zet het de mensen aan het bidden en tot hongeren. En ongetwijfeld had Jochebed het hem vele malen verteld. Zijn moeder was ook zijn opvoedster, zoals wij uit de geschiedenis weten. En ze had hem verteld hoe ze had gebeden. En Mozes, toen jij werd geboren, zoon, was je een eigenaardig kind. Je was anders. Er gebeurde iets bij je geboorte. Ik beelde het uit voor de kinderen niet lang geleden. En ik zei dat, terwijl Amram in de kamer aan het bidden was, dat hij een engel zag die zijn zwaard trok en hem mee naar het noorden wees en zei, je zult een kind hebben. En hij zal de kinderen meenemen naar het noorden, naar het beloofde land. En zo uitbeeldend voor die kleine makkers, zodat ze het zouden kunnen begrijpen. Hun verstand is nog op het niveau van u, nog niet op het niveau van uw volwassenen, die de zaak kunnen vatten, zoals de Heilige Geest het u openbaart. Nu, Hoewel zijn moeder hem die dingen had verteld en hij dit wist, had hij toch een aanraking nodig. Het onderricht was fijn, maar hij had een persoonlijk contact nodig. Dat heeft de wereld vandaag nodig. Dat heeft de gemeente vandaag nodig. Daarom heeft iedereen dat nodig als zonen en dochters van God. Om dat te worden hebt u een persoonlijk contact nodig. Zie, iets ongeacht, u weet dat het woord waar is, u weet dat het juist is. Maar dan, wanneer het contact maakt en u dan ziet dat de zaak wordt gedaan, dan weet u dat u op de goede weg bent, zie. En let op, het zal altijd schriftuurlijk zijn, het zal zuiver bij de schrift blijven, omdat het hier ook zo was. Abraham's gebed was volkomen in de schrift. Hun gebeden waren naar het beloofde woord. God beloofde het in die tijd te doen. Ze baden erom en hier werd een knap kind geboren. En zei, let op, oh, wat hou ik hiervan, zie. In het uur dat Farao al die kinderen ter dood bracht, zie, ze regen ze aan het zwaard der wachters. Ze staken die kleine kinderen dood, voerden ze op aan de krokodillen, de kleine lichaampjes, zodat die krokodillen waarschijnlijk vet waren van de lichamen van de Hebreeuwse kinderen. Maar de Bijbel zei dat de ouders Farao's bevel om de kinderen te doden niet vreesden. Ze waren niet bevreesd, omdat zij al van het begin iets in deze baby zagen. Ze zagen dat dit een antwoord op het gebed was. En in Mozes had dit allemaal als achtergrond. Dus Mozes wist dat hij was gezonden, zuiver voor het doel, om de kinderen Israëls te bevrijden. Ziet u, al die achtergronden stapelden zich gewoon op. En wanneer u iets neemt en de Bijbel kunt halen, die zegt, wel, dit zal gebeuren en hier gebeurt het. Dit zal gebeuren in die tijd en hier gebeurt het. En dit zal gebeuren op een bepaald moment en daar gebeurt het. Dan stapelt het zich allemaal op en tekent een beeld voor ons. Oh, hoe kan deze tabernakel van morgen, hoe kunnen wij, mensen van dit uur, broeder Neville, als we zien dat ons haar grijs wordt en onze schouders zich krommen, wanneer we de wereld zien waggelen en schudden zoals gebeurt, hoe kunnen we dan om ons heen kijken en zien dat de belofte naderbij komt? Ik denk vaak, als er iemand plotseling in zou kunnen vallen en het niet zou begrijpen, het wel zou begrijpen, liever gezegd, en plotseling in zou komen, dan zou het u bijna de eeuwigheid inbrengen. Gewoon zo'n zaak van de opname, zonder het ooit te weten. Gewoon ook doorbreken in de dingen die we hebben gezien en te weten en begrijpen. En er helemaal ineens in binnenvallen. De man of vrouw, jongen of meisje zal waarschijnlijk de handen op even zeggen, oh, laten we gaan, Heer Jezus. Zie, oh, wat is het uur toch dicht nabij. Mozes, wetend dat hij voor dat doel werd geboren, keek uit de vensters en zag die Hebreeën zwoegen. Hij keek vervolgens in de schrift en daar stond, en zij zullen er 400 jaar verblijven, maar ik zal ze uitleiden met een machtige hand. Toen hij daarna terugkwam, volgens opdracht, gezalfd, wist hij dat hij geboren was en zijn geloof, kijk, door geloof zag hij die mensen en wist dat zij de kinderen van God waren, omdat het woord het zo zei. Ze waren niet van de wereld. Ze waren niet zoals die anderen. Ze waren anders. Het waren zonderlingen en fanatiekelingen vergeleken bij de toverglans van Egypte. En hij zou de zoon van Farao gaan zijn, die het koninkrijk zou overnemen, enzovoort. Maar er was iets diep in hem, een echt geloof, dat niet keek naar die dingen, die betovering die hij zou beërven. Hij keek naar de belofte van God. En hij wist dat de tijd naderbij kwam. Wat moet die man hebben gedacht over hem? Oh, ik wil er op een dag eens met hem over praten, wanneer ik hem aan de andere kant ontmoet. U zegt, oh, dat is krankzinnig, broeder. Nee, dat is niet zo. Ik zal hem ontmoeten door de genade van God. Jazeker, ik zal op een dag met hem spreken, met Mozes zelf. Wat zou ik hem graag vragen hoe hij, juist toen hij zijn voorbereiding zag, zich in de war liet brengen door die stem van de duivel die zei, ah, de mensen zullen je toch niet geloven. Ach, er is niets aan de hand. Maar toen dat zaad tot leven kwam, daar trof hem iets. En hij wist dat er iets zou gaan plaatsvinden. Hij wist het. En hij keek naar zijn klok en zag welke tijd het was. En hij wist het. Wat moet hij hebben nagedacht toen hij keek? Nu, toen hij dit alles bij elkaar had gekregen, al het geweldige dat hij had gezien, de schriftuurlijke tijd, het gebed van zijn moeder en zijn vader, en dat hij werd geboren met een eigenaardige geboorte, een vreemd kind, en steeds was er iets heel diep in hem geweest. En nu ontglipt het hem en hij probeert te denken dat hij de militaire training van zijn school zou gebruiken om de kinderen te bevrijden. En dat mislukt. En dan gaat hij de woestijn in, trouwens met een liefelijk Ethiopisch meisje. En ze hadden een kleine jongen, Gersom genaamd. En op een dag, terwijl hij de kudde hoedde, zag hij plotseling een struik boven op de top van de berg in brand staan. En hij ging naar boven. En het was niet iets intellectueels. Geen inbeelding. geen zinsbegoocheling, geen gezichtsbedrog, maar daar was de God van Abraham in een licht, die vuurkolom, daarachter in een struik, dat vuur, als golven die uitstraalde, maar de struik niet aantastte. En de stem van de schrift, de stem van God, sprak daar doorheen en zei, ik heb u gekozen. Gij zijt de man, ik deed u opstaan voor dit doel. Ik bewijs u hier door tekenen dat u heen zult gaan om de kinderen te bevrijden, omdat mijn woord vervuld moet worden. Oh, zijn woord van deze dag moet worden vervuld. We leven in het uur. Ongeacht wat iemand anders ook zegt, het woord moet worden vervuld. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar zijn woord niet. Dus toen Mozes dit alles samen verkreeg en het aan alle kanten bezag, zalde het zijn geloof. Amen. Oh my, wat een gedachte. Dit zelf, gezien in de schrift, die rechtstreeks aanwees wat het was, en het spreken van God en het bewijs ervan daar, zalde het geloof dat hij in zich had om aan het werk te gaan. Wat behoorde het met ons te doen? Amen. Wij hebben een bekering nodig, wij hebben een opwekking nodig. Ik zeg dit voor mezelf. Ik heb een door elkaar schudden nodig. Ik heb iets nodig. Ik zei dat ik tot mezelf sprak vanmorgen, of over mezelf. Ik heb een ontwaken nodig. En wanneer ik denk aan die grote betuiging, alles is er zo perfect aangetoond. En het zaalde het geloof aan Mozes. En oh, hij zag dat daar niets was. Daar vlucht hij uit Egypte. Terwijl hij eigenlijk een opstand of zoiets zou hebben kunnen beginnen. En hij zou hebben kunnen opstaan en een revolutie beginnen in Egypte. En een leger zou hij hebben kunnen nemen om mee te vechten. Maar, ziet u. En hij had vele duizenden aan zijn kant. Maar in plaats daarvan was hij te bevreesd om zelfs dat te doen met legers aan zijn zijde. Maar nu komt hij hier terug, 40 jaar later, 80 jaar oud, met alleen een stok in zijn hand. Waarom? Wat er diep in zijn hart brandde, was werkelijkheid geworden. Hij was toen gezalfd. En hij wist dat hij het zo spreekt de Heer had. Er was niets wat hem nu zou tegenhouden. Hij had geen leger nodig. God was met hem. Dat is alles wat hij nodig had. God met hem. Oh, wanneer u weet dat God u heeft gezonden om een bepaalde zaak te doen. En u ziet het voortbewegen, is er niet dat het de plaats van in kan nemen. Dat is alles. Ik herinner mij de keren wanneer de Heer mij vertelde dat er bepaalde dingen zouden gaan gebeuren. En dan ga ik voorwaarts en zie het daar precies bewezen worden. Oh, wat een gevoel. De situatie is reeds onder controle. Dat is alles, zie, omdat God het zo zei. Ik herinner mij, velen van u herinneren zich over die kleine jongen die werd opgewekt uit de doden in Finland. Hij was gedood door een auto. En ik stond er aan de kant van de weg. Begon net weg te lopen bij dat kind vandaan. En draaide hem om. Ik keek terug en niet verder zijn hand op mijn schouder. En ik dacht dat het Boulemo was. Maar er was niemand in de buurt. En ik keek om en toen keek ik omhoog naar de berg. En ik zei, wel, ik heb die heuvel ergens gezien. Maar we kwamen niet van deze kant. We kwamen van de andere kant. Waar is die heuvel? En ik keek en zag die auto daar verderop. Vernield. Ik zag die kleine jongen daar liggen. Met zijn kortgeknipt haar. Zoals wij dat hier noemen, ogen naar achteren gedraaid, zoals die van Boudewey onlangs, toen hij viel. En zijn kleine voet stak door zijn sok, waar zijn benen gebroken waren. En bloed liep uit zijn ogen, neus en oren. En ik zag zijn korte broek, vastgeknoopt met knopen hier langs de zijkant van zijn taaien en zijn kousen omhoog. Zoals die lange kousen die wij vele jaren geleden droegen. En ik keek rond. En daar was het precies. Precies zoals de Heilige Geest mij 2 jaar tevoren had verteld. Toen hij het allemaal door het hele land in uw Bijbel schreef dat het zo gaat gebeuren. Oh, daar. Dan is de situatie in de hand. Ongeacht hoe dood hij is. Ongeacht wat iemand anders zegt. Het is allemaal voorbij. Hij moet terugkomen. Ik zei, als dit kind niet opstaat uit de dood, dan ben ik een valse profeet. Ben ik een verkeerde vertegenwoordiger van God? Want in mijn geboorteland vertelde hij mij 2 jaar geleden dat dit zou gebeuren. En deze predikus, daar is alle, het staat op het schutblad van onze Bijbels geschreven en hier gebeurt het precies. Lees het op het schutblad hoe het zou zijn in een land met overhangende rotsen enzovoort. En zou gedood worden aan de rechterkant van de weg. Ik zei, daar is het, niets kan het tegenhouden. De situatie is reeds onder controle. Het geloof dat binnenin mijn hart was, was gezalfd. Oh, als ik dat slechts kon uitleggen. Het geloof dat ik in God had, dat me zei dat hij nooit zou falen, vertelde mij, de situatie is nu onder controle. Hier is precies wat ik u 2 jaar geleden toonde. En hier ligt het helemaal precies op orde. Het enige wat je moet doen is, spreek het woord. En de kleine jongen stond op uit de dood. Zie? Ik dacht eraan, keek hier achterom. Broeder Fred Sotman, die daar zit, broeder Bankswood en de andere, onlangs op de Alaska Hoofdweg, hoe ik hier bij de kerkstof er u al vertelde van een dier, dat eruit zag als met hertenhorens van 105 centimeter en een zilvertip grizzlybeer. En ik was daar nooit eerder geweest. En hoe ik deze zou gaan krijgen en hoe het zou gebeuren en hoeveel erbij zouden zijn en hoe ze gekleed zouden zijn. U weet het ieder van u. Weken en weken voordat het gebeurde. En daar, toen ik daar terecht kwam, het niet wetend, lag daar dat dier. En ik liep erheen. En het was een onmogelijkheid. Als een jager dat zou vernemen of zou luisteren naar die bel. Je kunt niet recht op een dier aflopen. Het zou opspringen en er van doorgaan. Maar dat deed hij niet. En daar hangt hij in mijn werkkamer. Daar hangt die zilveren tip precies even zo. En er ligt een duimstok, een meetband om aan te tonen. En dat zijn horens precies. En een horen zal tenminste 5 centimeter of meer slinken wanneer het vers is op het dier en daarna opdoopt. Maar deze slonk nooit. Hij is nog steeds op de kop af 105 centimeter, zie. Daar ligt de zilveren tip. En hij is op de kop af 2,10 meter lang en alles helemaal precies zoals het was. En ze liggen daar nu. Maar toen deze man tot mij zei, nu kijk, we hebben dit dier waarover u sprak. Maar u vertelde me dat u een zilvertip grizzly zou schieten voordat u de voet van de heuvel zou bereiken. Daar ginds waar de jongens zijn, die met het groene overhemd. Ik zei, dat is zo spreekt de Heer. God zei het. En ik zei, maar broer Branham, zei hij, ik kan hier alles mijlenver overzien. Er is niets. Waar komt die vandaan? Ik zei, het was niet aan mij om mij dat te vragen. God zei het. En hij is zo, Jehovah Jireh. Hij kan daar een beer brengen. Hij zou er daar eentje kunnen neerzetten. En hij deed het. En daar is hij. Het is een situatie onder controle. En toen Mozes zag dat hij was opgewekt voor dit doel. En hij van aangezicht tot aangezicht deze grote God, die de roeping had gegeven, had ontmoet en hem had gezalfd en hem betuigde en zei, dit is uw roeping, Mozes. Ik zend jou. Ik zal je mijn heerlijkheid van tonen. En hier ben ik in de struik die brandt. Ga erheen en ik zal met je zijn. Hij had zelfs geen stok nodig. Hij had het woord. Het betuigde woord. Daar ging hij. Hetzelfde het geloof dat in hem was. En het zal ons, wanneer wij zien dat wij leven in de laatste dagen, om te ontdekken dat al deze tekenen die wij zien aan het gebeuren zijn. In de schriften wordt ervan gesproken dat ze zouden plaatsvinden in de laatste dagen, volledig vanaf de hemel tot de politieke machten en de natuur van de mensen en het verval van de moraal van de wereld en onder de vrouwen. En hoe ze zouden zijn in de laatste dagen. Hoe de mannen zouden zijn. Hoe de kerken zouden zijn. Hoe de naties zouden zijn. En hoe God zou zijn. En we zien het hier allemaal precies voor ons geplaatst worden. Oh, het zalft ons geloof. En het doet ons eruit trekken in geweldige golven. Zie? Het scheidt ons van de andere dingen van de wereld. Zie? Ongeacht hoe klein wij zijn. Hoe zeer we in de minderheid zijn. Hoe zeer er op ons gelachen wordt. En we bespot worden. Het maakt geen enkel verschil. Dat is alles. Wij zien het. Er is iets binnenin ons. Wij werden voorbestemd om dit uur te zien. En er is niets wat ons zal gaan weerhouden het te zien. Amen. Zeker. God heeft het gesproken. Het is reeds gebeurd. We zien het. Oh, hoe danken wij God hiervoor. Oh, dan brengt het uw geloof tevoorschijn. Wanneer we deze dingen hier zien gebeuren. Nu. Hier lezen wij opnieuw dat Mozes de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte. Nu, hij achtte de smaad van Christus hoog. Nu bedenk, de smaad van Christus. Zie, er ligt de smaad in het dienen van Christus. Als u erg populair bent bij de wereld, dan kunt u niet dienen, dan doet u niet Christus. Nee, dat kunt u niet, want zie, er gaat schande mee gepaard. De wereld heeft altijd verwijten. Heel vroeger, duizenden jaren geleden, was er een smaad die ermee gepaard ging. En Mozes, de toekomstige farao, hij was de opvolger van farao, farao's zoon. En hij zou de opvolger van farao zijn. En stond in de gunst bij de mensen, maar toch achtte hij, achter betekent hoogachten, hij achtte de smaad van Christus hoger dan al wat Egypte hem kon bieden. Egypte was in zijn hand. Maar hoewel hij wist dat de weg van Christus een smaad was, was hij echter zo gelukkig dat hij wist dat er iets in hem was. Dat maakte dat hij deze nadering van Christus, dus de smaad van Christus liever gezegd, hoger achtte dan al de betovering die hij beërfde. Hij had een erfenis binnenin zich die veel groter was dan wat het uiterlijke erfdeel hem had gegeven. Al als wij heden op dezelfde wijze konden zijn en de Heilige Geest had laten zalven wat wij binnenin ons hebben, dat geloof door een grootvruchtig leven, toegewijd aan Christus, die met zo'n geloof als dit, wat hij had, beschouwde hij en achtte hij die smaad als een eer. Vandaag zegt iemand, hey, ben jij een van die mensen die, die schaamt zich er een beetje voor. Maar hij achtte het als een grote schat van heel de wereld. Omdat er iets in hem was wat hij uit kon spreken en zeggen, ja, ik acht dit hoog. Dit wordt hoog gewaardeerd. Ik ben blij een van hen te zijn. Zie, ik ben blij mijzelf tot een Hebreeër te rekenen en niet tot een Egyptenaar. De christenen vandaag zouden hetzelfde moeten zeggen. Ik ben blij mijzelf als een christen te beschouwen. En om mij te onthouden van de dingen van de wereld en de orde van de wereld. Niet als een kerklid, maar als een wederom geboren christen die leeft overeenkomstig de schrift. Al word ik zelf door de kerkleden een fanatiekeling genoemd, toch acht ik dat groter dan dat ik de populairste persoon in de stad of in het land was. Ik zou dat liever zijn een president van de Verenigde Staten of de koning over de aarde. Ik acht dat zo hoog, omdat God in zijn genade mij voor de grondlegging van de wereld zag en er een klein zaad in legde, opdat mijn geloof zou uitvliegen boven deze dingen van de wereld. En nu heeft hij mij geroepen en ik beschouw mijn plaats zoals Paulus zei, dat hij zijn bediening beschouwde met verhevenheid. Oh, dat God hem had geroepen, weg van een groot leraar te worden zoals Gamaliel, maar Paulus was geroepen om een offer te zijn voor Christus. Nu hetzelfde, let op. Met zo'n geloof vertrouwde hij nooit op zijn gezichtsvermogen, wat hij kon zien. Nu, hij zag daarbuiten niets anders dan een stelletje met modder werkende mensen, slaven, in gevangenschap. Elke dag gedood wordend, geslagen met zwepen, bespot. Hun godsdienstige geloof was fanatiek. En er zat een farao op de troon die niet afwist van of hij zich iets bekommerde over hun godsdienst. Hij wist daar niets over, hij was een leider, dus wat een beeld van vandaag. En daar is het een andere godsdienst. En wat indien deze Mozes, hoewel hij op diezelfde zetel als de president zat, of als de grote man die farao zou opvolgen bij zijn dood, die een oud man was, en toch dacht Mozes dat die roeping, hij keek daarna buiten, en hetzelfde raam waar farao uitkeek, omdat hij in zijn huis was, farao keek naar buiten en dan zag die mensen hun handen opheffen, en dan namen ze een zweep en sloegen hen tot de dood erop volgden, omdat ze aan het bidden waren. Men zou ze doorsteken met een zwaard als ze maar even nalieten gehoorzaam te zijn, en men liet ze werken tot hun kleine oude lichamen erbij zouden neervallen, en men gaf hem maar half genoeg te eten. Wel, dat was niet aan een stelletje fanatiekelingen. Nauwelijks menselijk en toch Mozes. Dat geloof in hem, zag op hen neer en hij zei, zij zijn Gods gezegend volk. Amen. Daar houd ik van. Met zo'n geloof. Zijn ogen vielen niet voor de schittering van Egypte. Ze zagen op de belofte van God. Zijn adelaarsoog van geloof zag over de schittering van Egypte heen. Denk het u in, hij is nu een adelaar aan het worden, hij is een profeet. En zijn adelaarsoog stijgt boven deze dingen uit. Oh, wat houd ik daarvan? Oh, wat behoorde vandaag? Vandaag vertrouwen christenen op hun zintuigen. Op wat ze kunnen zien. Of kunnen begrijpen. In plaats van op hun geloof. Om te vertrouwen op wat u ziet met uw oog. En op de betovering. Zoals uw vrouwen. Ik ben altijd tegen u aan het roepen over dat u uw haar moet laten groeien. Dat u geen make-up moet dragen. Dat u zich als dames en christenen moet gedragen. U kijkt op straat en ziet die vrouwen vandaag onzedelijk gekleed zijn. Wel denkt u, nou ze behoort tot bij de kerk, waarom kan ik dat dan niet doen? Zie, en ze knijpt haar haren, waarom kan ik dat dan niet doen? Oh, zij schijnt even lieflijk te zijn en even intellectueel en heeft persoonlijkheid die ik zelf niet heb. Oh, niet heb. Oh, waarom kan ik dat niet doen? Ik zou het moeten doen. Wanneer u dat doet, dan verlamt u uw geloof. Zie, u geeft uw geloof geen kans om te groeien. Begin daarmee. Zoals ik zei, iemand zei, broeder Branham, het land, de mensen beschouwen u als een profeet. U behoorde niet zo tekeer te gaan tegen die vrouwen en tegen de mannen, vanwege die dingen. U behoorde ze te onderwijzen hoe ze te profiteren en gaven te ontvangen. Ik zei, hoe kan ik ze algebra leren wanneer ze zelfs hun ABC niet kennen? Nu, begin daar nu maar eerst mee. Houd schoonmaak bij uzelf, zodat wanneer u op straat wandelt, u er ook als een christen uitziet, zie. En ga dan handelen als een christen. En u kunt het niet uit uzelf doen, het is nodig dat Christus in u komt. En als dat zaad daarin ligt en dat licht er treft, dan zal het tot leven komen. Als het niet tot leven komt, dan is daar niets wat tot leven kan komen, omdat het part bewezen is bij anderen. Het komt onmiddellijk tot leven zodra het licht het treft. Dat is een berisping voor de vrouwen. En dat weet ik, die meeluisteren naar deze band of ernaar zullen luisteren. Het is een berisping voor u, zuster. Het behoorde het te zijn. Het behoorde het te zijn, omdat het toont. Het maakt me niet uit wat u hebt gedaan. U zou heel uw leven godsdienstig mogen zijn geweest. U zou in de gemeente geleefd mogen hebben. Uw vader kan prediker geweest zijn, of uw man zou een prediker mogen zijn. Maar zolang u ongehoorzaam bent aan het woord van God, toont het dat er daar geen leven is. Wanneer u de zaak tot uitdrukking gebracht ziet worden en het leven van de Heilige Geest, let daar dan op wanneer het op anderen valt. Zie hoe zij doen als het op hen komt. Geen wonder, had een berisping voor die fariseërs die Jezus, toen hij hun gedachten kon onderscheiden, bij Elzebub noemde. En die kleine prostituee die zei, wel, deze man is de Messias. De schriften zeggen dat hij dit zal doen. Zie, dat voorbestemde zaad lag daar en toen het licht erop viel, kwam het tot leven. U kunt dat niet tegenhouden. Leven kunt u niet verbergen. U kunt beton gieten op een poolgras en het doden in de wintertijd. Waar bevindt zich de volgende lente het meeste gras? Precies rond die rand van het beton. Omdat u die zaadkiem onder die steen, wanneer de zon begint te schijnen, niet kan tegenhouden. Het regent zijn weg, het dwars doorheen en steekt zijn hoofd op naar de heerlijkheid van God. Zie, leven kunt u niet verbergen. Wanneer de zon plantaardig leven treft, zal het moeten leven. En wanneer de Heilige Geest het schriftuurlijk leven, wat in de mens is, treft, zal het precies daarvan de vruchten voortbrengen. Dus ongeacht hoe waarachtig en eerlijk u bent, hoe u ook zegt dat u niet spreekt en zeggen dat die vrouwen gids verkeerde kleren en dergelijke dragen. Het is gewoon een striptease op straat. Hoewel ik niet geloof dat u dat bent, u kunt niet maken dat u het gelooft. U kunt bewijzen dat u onschuldig bent aan het overspel. Maar volgens het boek van God pleegt u wel overspel. Jezus zei, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft vrees overspel met haar gepleegd in zijn hart. En u bood uzelf aan op die manier, zie. U kunt het niet zien, tenzij dat leven daar ligt. U kijkt naar iemand anders en zegt, nu, ik ken zuster Jones. Broeder Jones is een prediker. Zijn vrouw doet dit en doet dat. Kan me niet schelen wat ze doen. Dit is het woord. Jezus zei, laat ieder mens zijn woord een leugen zijn. Mijn woord is de waarheid. Het is de Bijbel. En wanneer het licht het werkelijke treft, moet het wel tot leven komen. Het kan, het zal gewoon tot leven moeten komen. Nu. Mozes' geweldige ogen, zijn adelaarsoog, keek voorbij de betovering van Egypte. Wanneer dat licht de ware christen gelovigen vandaag treft, zien we zij, ongeacht wat de kerk zegt, wat iemand anders zegt, de ware betuiging van God, de vuurkolom die daar hangt, in de tekenen en wonderen die de schrift beloofde, die erin zijn gelegen, en het komt tot leven. Het geeft niet hoe klein het is en hoezeer het in de minderheid is. Gods groep is altijd in de minderheid geweest, zie. Vrees niet, klein kuddeke, maar het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven, zie. Ze vatten het. God is verplicht om hen binnen te brengen, uit elke denominatie, elke orde, overal, om het te zien. Als zij verordineerd zijn tot leven. Kijk naar die oude Simeon, verordineerd tot leven. Toen de Messias in de tempel kwam, in de vorm van een baby in zijn moeders armen, was Simeon ergens achter in de kamer aan het lezen. De Heilige Geest wekte hem op, want hij was wachtende. Het leven was in hem. Hij zei, ik zal niet sterven, tenzij ik de Christus des Heren zie. En daar was de Christus des Heren in de tempel. De Heilige Geest leidde hem weg uit zijn dienst. En hij liep door alles heen, pakte die baby op en zei, laat uw dienstplecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Daar was een oude blinde vrouw in een hoek, genaamd Anna, die de Heren dag en nacht diende. Zij voorspelde ook en zei, de Messias is komende. Ik kan hem zien komen. Hoewel ze blind was, was het toch op datzelfde ogenblik, toen hij daar was, dat kleine leven in haar dat voorspelde dat het zou gaan gebeuren. Dat het er zou zijn, datzelfde leven, Het licht kwam in het gebouw in de vorm van een baby. Als een onecht kind, gewikkeld in zijn windsels, komende door het gebouw. En de Heilige Geest trof die oude blinde vrouw en zij kwam door de geest, geleid door de mensen en stond bij deze baby en zegende de moeder en zegende de baby en vertelde wat de toekomst ervan zou zijn. Zie, geordineerd door leven. Zie, kijk naar hen, er was geen dozijn van hen. Er werden slechts 8 zielen gered in de dagen van Noach. Heel erg weinig. Maar alleen die die geordineerd waren tot leven kwamen in die tijd. Ziet u hoe de Heilige Geest in elk tijdperk werkt? De mensen trekken. Nu, wij ontdekken dat het geloof van Mozes hem leidde om op te letten wat er zou gebeuren. Niet op wat er was. Kijk naar morgen in plaats van naar vandaag. Kijk naar de belofte in plaats van naar de betovering. Kijk naar de mensen in plaats van naar de organisatie. Zie, dat deed God. Lot kon de glans van de welvaart zien daar in Sodom. Lot kon de mogelijkheden zien van een hoop geld. Lot kon de mogelijkheden zien als hij over Sodom keek. Dat hij misschien kon worden, omdat hij een Hebreeër was, kon hij een groot man worden. Omdat hij een groot intellectueel figuur was. En de neef van Abraham. Dus verkoos hij om naar Sodom te gaan. Lots verstand leidde hem om te zien op de schittering van de welvaart. Lots verstand leidde hem om te zien naar de zegeningen van die schittering. Maar zijn geloof werd er zo door verlamd dat hij het puur niet zag. Dat dat soort leven zou gaan vernietigen. En zo zijn de mensen vandaag. Zij zien de mogelijkheden om tot een grote organisatie te behoren. Ze zien de mogelijkheden om een sociale stand te hebben met de mensen van de stad. Maar zij zien niet de mogelijkheid. Ze zien het niet. Hun geloof is verlamd. Laat mij het herhalen, zodat het niet meer verkeerd wordt begrepen. Vrouwen vandaag, zoals ik zei, willen handelen als filmster. De mannen willen handelen als televisieacteurs. Het ziet er uit dat predikers vandaag een kerkje willen maken als een moderne loge of zoiets. Lidmaatschap enzovoort. Ze zien de mogelijkheden om misschien een bisschop of algemeen opziener te worden of zoiets. Als ze het maar eens zijn met de kerk, de schriften verloochenen het. Terwijl het duidelijk voor hen wordt bewezen met een volkomen betuiging door de kracht van God en door het levende woord van God, levend in de mens. Toch willen zij het niet. Ze zeggen, wij willen niet bij zoiets als betrokken worden. Het zou hun lidmaatschap kosten. Het zou hun denominatie ooit kosten. Toch zitten ze daar in Sodom oprechte mannen, zoals Lot. Wetend dat het verkeerd is. Ziet u wat ze doen wanneer ze dat hadden? Dat doen? Ze verlammen het kleine beetje geloof dat ze hadden. Het kan niet werken. Nu Mozes verwierp dat en hij zette zijn geloof in het verlammende wereld. Of uw geloof zal de schittering verlammen, of de schittering zal uw geloof verlammen. Nu, u moet het een of het ander nemen. En u ziet dat de Bijbel niet verandert. God verandert niet, hij is een onveranderlijke God. En nu zien wij vandaag dat de mensen van deze dag, zie, zij kijken naar grote dingen, grote organisaties. Ik hoor dat er zo en zo zie. En dan gaan ze gaan erheen en kijk, er is geen verschil met de mensen op straat. Er zijn geen andere dingen, ze hebben een beetje kennis, iets. Wanneer u over goddelijke genezing spreekt, de buurklom, het licht van God, dan zeggen ze, dat is krankzinnig. Een man pakt onlangs de foto van de engel des Heren op. Een baptistenprediker en lacht erom, zie. Dat is godslastering, daar is geen vergeving voor. Dat is wat Jezus zei. Het is godslastering wanneer u ziet dat het dezelfde werken zijn die Christus deed. En hij zei toen zij die werken in Christus zagen, hij was het offer, en zij hem Beelzebub noemde, een duivel, omdat hij dat deed. En nu zeggen ze, hij zei, ik vergeef u daarvoor, maar wanneer de Heilige Geest komt om datzelfde te doen, en u spreekt er één woord tegen, zal het u nimmer vergeven worden, nog in deze wereld, nog in de toekomende wereld, zie. U hoeft er slechts één woord tegen te zeggen, zie. En dan, maar als dat leven, als u geordineerd bent tot eeuwig leven, dan zal dat leven uitpotten als u het ziet. U zult het herkennen, precies zoals die kleine vrouw bij de bron en al die anderen. Maar als het daar niet is, kan het niet tot leven komen, omdat er daar niets is dat tot leven kan komen. Zoals mijn oude moeder vroeger zei, je kan geen bloed uit het knol halen, omdat er geen bloed in zit. Nu, dat is hetzelfde. En het verlamt het kleine beetje geloof dat u hebt. Lot kon de schittering zien, maar hij had niet genoeg geloof om het puur te zien dat zo'n schittering zou vernielen.
Ik vraag me af wat we vandaag hebben. Ik vraag me af of wij de vrouwen die populair willen zijn, die zo willen handelen als de rest van de vrouwen van de gemeente. Als zij zien dat ze als de anderen willen handelen, ze kunnen de mogelijkheden zien om een knappere vrouw te zijn, door zich op te maken. Zij kunnen er als een knappere vrouw uitzien, doordat ze er jonger uitzien als ze haar haar afknipt. En precies zo handelt als sommige van die filmsterren. Maar ik vraag me af of dat hun geloof niet verlamd heeft om te weten dat de Bijbel zegt dat een vrouw die dat doet een oneerbare vrouw is. En een vrouw die een kledingstuk aandoet dat aan een man behoort, is een gruwel voor God. Lange broeken, enzovoort. En die shorts die ze aandoen. Het is zo verhard dat het een regelmatige routine wordt voor de mensen om het te doen. Ik vraag mij af of dat kleine beetje geloof dat ze hebben niet verlamd is om zelfs naar de kerk te gaan. Zie, dat is wat het doet. Lot deed dat en het verlamde hem. En het verlamde zijn familie daar. Ze konden het niet zien, maar Abraham, met een betuigd geloof, zijn oom, keek niet naar de betovering. Hij wilde er niets mee te maken hebben. Hoewel hij een moeilijk leven had en op zichzelf leefde met Sarah. Hij leefde daar in de wildernis waar het moeilijk was op de dorre grond. Maar zij zagen de schittering niet. En de mogelijkheden om populair te worden. Sarah, de mooiste vrouw in het land. De Bijbel zei het zo. Ze was schoon. De schoonste van alle vrouwen. En nu, zij bleef zelfs en gehoorzaamde haar man tot ze hem zelfs haar heer noemde. De Bijbel verwijst tot in het Nieuwe Testament, wiens dochter gij zijt, zolang als u het geloof gehoorzaamt, ziet u, noemde haar man haar heer. En de engel des heren bezocht hun tempel, of hun kleine tent daar, en vertelde hun, ze hadden niet eens een huis om in te wonen. Ze leefden daar op het dorre land. En daar bent u, ziet u, opnieuw het patroon van die dag, precies zoals het toen was. Nu, Mozes, met zijn groot geloof, zou weer nee kunnen zeggen tegen de hedendaagse dingen van de hedendaagse wereld. En een goede keus maken. Hij verkoos te lijden onder de aanvechtingen van het volk van God. Hij verkoos om daarin mee te gaan. Waarom? Zijn geloof. Hij zag de belofte. Hij zag de eindtijd. Hij zag daar morgen. En hij liet zijn geloof los. En hij besteedde geen aandacht aan wat zijn ogen zagen in de mogelijkheden hier. Dat hij de farao was en de farao zou worden. Hij keek eraan voorbij naar morgen. Oh, als de mensen dat slechts konden. Niet zien naar de hedendaagse wereld. Als u naar de tegenwoordige wereld kijkt, maakt u er een keuze voor. Verberg uw ogen daarvoor. Kijk naar de belofte van God. Ginds in de morgen. Ja, door zijn geloof kon hij kiezen. Hij verkoos om de zoon van Abraham genoemd te worden. En weigerde de zoon van farao genoemd te worden. Hoe kon hij het? Terwijl heel het koninkrijk Egypte had heel de wereld in zijn macht. Hij was koning van de wereld. Hij was een jonge man van 40 jaar oud. Op het punt om de troon in te nemen. Maar hij keek nimmer naar ze. Maar kijk naar de vrouwen die dag na dag rondom heen gelegen zouden hebben. Vele, hele harems. Kijk naar de schittering. Zitten daar en wijn drinken en kijken naar een striptease forum. Terwijl zij dansten en hem culte toewaarden. Vrouwen van over de hele wereld. En de juwelen en de schatten en zijn leger daarbuiten. Het enige wat hoefde te doen was zitten en van zijn beste voedsel eten. En zeggen, zend leger garnizoen nummer zo en zo naar zo en zo. En neem dat land in bezit. Ik geloof dat ik dat nodig heb. Dat is alles wat hij had te doen. Daar zitten, terwijl ze hem koelte toewaarden en zijn mond open houden om die lieflijke, mooie stripteasers van die dag wijn in zijn mond te laten gieten, hem zijn voedsel te laten geven, met een arm om hem heen. De allermooiste vrouwen van de wereld. Al de betovering die er was, lag daar vlak voor hem. Maar wat deed hij? Hij keek eraan voorbij. Hij wist dat het vuur ervoor gereed was. Hij wist dat het dood in die lijn lag. Zie, hij wist dat het er was, maar hij keek er voorbij. Naar een stel verachte en verworpen mensen en door geloof koos hij om de smaad van Christus te dragen. En noemde zichzelf, ik ben een zoon van Abraham. Ik ben de zoon van farao niet. Maakt u mij een bisschop of een diaken of een aartsbisschop of een paus. Ik ben niet de zoon van deze dingen. Ik ben de zoon van Abraham. En scheide mij af van de dingen van de wereld. Amen, amen en amen. Door geloof gebeurde dat. Hij zette de schittering opzij. Hij zette de mogelijkheden om de volgende bisschop te zijn opzij. Hij zette de mogelijkheden opzij om de volgende aartsbisschop te zijn. Of de volgende opziener bij de volgende verkiezing. Of waar het ook was. Hij zette dat opzij. Hij weigerde om er naar te kijken. Nu, als ik de bisschop word, zal ik binnenkomen. De mensen zullen zeggen, heilige vader. Of dokter zo en zo. Of oudste zo en zo. Oh, ze, al de predikers in de vergadering zullen me op de schouder kloppen en zeggen, zé, jongen, die knaap heeft iets. Dat zal ik u zeggen. Oh, is stil, hier komt de bisschop. Wat hij zegt, dat is wet. Hier komt de, zo en zo. Mensen zullen over de hele wereld vliegen om de paus te zien, zijn voet te kussen en de ringen en zo. Wat een mogelijkheid voor de katholieken. Wat een mogelijkheid voor de protestanten om bisschop of opziener of zoiets te zijn. Een groot man te zijn in een organisatie. Kijk, oh, maar waar zit u? Het geloofsoog kijkt daar overheen. Amen. En u ziet het einde ervan, daar waar God zei dat de hele zaak vernietigd zou worden. geloof. Dat arendsoog heft u er bovenuit. En u zit morgen, niet vandaag. En u verkiest een zoon van Abraham genoemd te worden. Farao, zonder geloof, zag Gods kinderen als fanatiekelingen. Zonder geloof, hij maakte hen slaven omdat hij niet bang was om wat te zeggen. Hij was niet bang voor God. Hij dacht dat hij God was. Hij dacht dat de goden die hij diende, hij was een bisschop, hij was de algemeen opziener, dat zijn God degene was die dat deed. Niet van die zaak hier. Zo maakte hij hen tot slaven. Hij lachte ze uit, maakte grap over hen, zoals de mensen vandaag. Precies hetzelfde. Mozes geloof zag hen in het beloofde land. Een gezegend volk. Het mag een harde strijd zijn om hen naar de belofte te krijgen, maar Mozes verkoos om met hen mee te gaan. Hoe zou ik daar de nadruk op kunnen leggen? Maar mijn tijd gaat door. Let op, het zal erg moeilijk kunnen zijn om deze mensen te bekeren. Je moet bij hen gaan leven. Je moet een van hen zijn. En ze zijn al zo intellectueel dat je ze niet in beweging kan krijgen. Zie? Maar er moet daar iets gebeuren. Er zal een bovennatuurlijke demonstratie voor hen moeten zijn. Het zal een moeilijke zaak zijn. De organisaties zullen u verwerpen en al deze dingen zullen gebeuren. Het is verschrikkelijk wat u moet doen. Maar toch, maak uw keuze. Ik ben een van hen. Ja, zijn geloof deed dat. Zijn geloof sprankelde. Jazeker, hij zag het. Het was een moeilijke zaak om hen tot de belofte te krijgen, maar hij nam zijn keuze om toch met hen mee te gaan. Ongeacht wat ze hem ook aandeden en hoe ze hem verwierpen, hij ging hoe dan ook en trok uit met hen. Ik hoop dat u het begrijpt. Goed. Ga met hen mee, hoe dan ook. Wees één van hen. Dat is goed, omdat het uw plicht is. Het zal een harde strijd kunnen worden, veel te doorstaan, maar ga hoe dan ook. Maar zijn geloof leidde hem om de keuze van het woord te maken. En niet de schittering. Hij nam het woord. Dat is wat Mozes geloof deed. Wanneer geloof ziet op het slechtste van God. Bedenk, hier was de toverkraan, de wereld, het hoogste, koning van de wereld. En waar bevonden zich degene die God het had beloofd? In de modderpoel. Moddersmeerders. Maar wanneer geloof... wanneer geloof naar het slechtste van God kijkt, acht het dat groter en van meer waarde dan het beste dat de wereld kan laten zien. Wanneer geloof er naar kijkt. Wanneer geloof het kan zien. Wanneer geloof in het woord gemanifesteerd kan zien. Is het meer dan alle toverschittering en aartsbisschoppelijkheid en al het andere waar u over kunt spreken. Geloof veroorzaakt dat. U kunt het slechtste zien, het verachten, het verworpene, wat het ook mag zijn. Laat het op zijn slecht zijn. Maar toch zal geloof het een miljoen mijl hoger achter dan het beste wat de wereld kan voorbrengen. Amen. Op die manier zingen wij dat lied. Ik zal de weg gaan met de verachte des Heren. Oh my. Wat ziet u? Geloof ziet wat God gedaan wil hebben. Oh, ik hoop dat dit goed doordringt. Geloof kijkt niet naar de tegenwoordige tijd. Geloof kijkt niet naar dit hier. Geloof kijkt om te zien wat God wil. En werkt overeenkomstig. Dat is wat geloof doet. Het ziet wat God wil en wat God gedaan wil hebben. En geloof werkt dien overeenkomstig. Geloof heeft zicht over lange afstand. Het mikt niet op dichtbij. Het is op het doel gericht. Amen. Elke goede schutter weet dat, zie. Het is op lange afstand gericht. Het is een telescoop. Een verrekijker. Waarmee u niet hier vlakbij rondkijkt. U gebruikt de verrekijker niet om te kijken hoe laat het is. Nee. Daarvoor gebruikt u hem niet. Maar u gebruikt de verrekijker om ver weg te kijken. En geloof doet dat ook. Geloof vangt Gods verrekijker op. Beide kijkers, beide kanten. Nieuwe en Oude Testamenten ziet elke belofte die hij maakte. En geloof ziet het van verre. En geloof kiest dat, ongeacht wat de tegenwoordige tijd hier zegt. Hij kijkt naar het einde. Hij richt zijn zicht niet naar beneden om hier te kijken. Hij kijkt ginds. Hij houdt het midden van de kruis daar op het woord gericht. Dat doet geloof. Dat is het geloof in een mens die deze dingen doet. Nu, let op. Wat Farao groot noemde, noemde God... Wat Farao groot noemde, noemde God een gruwel. Farao kon gezegd hebben, kijk Mozes, zie je wel, jij bent de volgende Farao, ik overhandig je de scepter. Wanneer ik heen ga, ik overhandig je deze scepter, hij is van jou. Dat is geweldig. Je zult een groot man zijn, Mozes. Je zult de bisschop zijn, je zult dit zijn, dat. Verlaat ons niet, blijf hier. Maar zie, hij noemde dat groot en God zei dat het een gruwel is. Nu, uw vrouwen, denk even na. Ook uw mannen. Wat de wereld groot noemt, noemt God vuil. Zegt de Bijbel niet dat het een gruwel voor een vrouw is om een kledingstuk te dragen dat aan een man toe behoort? En u denkt dat u bij de hand bent om het te doen? U vertoont alleen vrouwelijk vlees voor de duivel. Dat is alles. Dus doe dat niet. U mannen, die leeft naar de dingen van de wereld en u behagelijk in deze dingen nestelt. En u mannen, die zonder genoeg moeten in u om vrouwen met deze dingen op te laten houden. Schande over u. U noemt u zonen van God? Ziet er voor mij uit als sodomieten. Ik zeg dit niet om uw gevoelens te kwetsen, maar om u de waarheid te vertellen. En een liefde is corrigerend, altijd. En moeder die niet voor haar kind zorgt, het vermaant en straft, zorgt dat het beter oplet. Dat is er geen goede moeder voor, dat is waar. Nu, let op wat er nu plaatsvindt. Mozes zag dit door een visioen. En Farao zei dat, dit is groot. God zei, het is een gruwel. Dus, God, Mozes koos wat God zei. Nu, let op. Geloof ziet wat God wil dat u ziet. Zie, geloof ziet wat God ziet. En verstand en zintuigen zien wat de wereld wil dat u ziet. Merk op. Redenering. Wel, dat is alleen maar menselijk verstand. Het is alleen maar redelijk. Wel, is dit niet even goed? Zie. Zie, zo is het precies wanneer u dit verstand gebruikt, wat tegen het woord is. Dan is dat wat de wereld wil dat u ziet. Maar geloof kijkt daar niet naar. Geloof kijkt naar wat God zei. Zie. Weet u, werpt redenering neer. Redenerend verstand ziet wat de wereld u wilt laten zien. Grote denominaties. Bent u christen? Oh, ik ben presbyteriaan, methodist, lutheraan, pinkster, wat meer. Ik ben dit, dat of nog wat anders. Dat is verstandelijk. Ik behoor tot de eerste kerk. Oh, ik ben katholiek, ik ben dit, dat, zie. U zegt dat. Nou, dat is verstandelijk. U houdt ervan om het te zeggen, omdat het een denominatie is, iets groots. Wij hebben meer leden dan elke andere kerk in de wereld, zie. Maar er is maar één echte gemeente. En u voegt u daar niet bij, u wordt erin geboren. En als u erin geboren bent, werkt de levende God zelf door u heen om u zichzelf bekend te maken. Daar woont God in zijn gemeente. God gaat elke dag naar de gemeente, woont in de gemeente, leeft nu. U bent zijn gemeente. U bent zijn gemeente, u bent de tabernakel waar God in woont. U bent zelf de gemeente van de levende God. En als de levende God leeft in zijn levend wezen, dan is uw handeling van God. Als dat niet zo is, dan is God daar niet in. Hij zal u niet zo laten handelen wanneer hij in zijn woord hier zegt, zijn blauwdruk, doe dat niet en u gaat het toch doen. Zie, dat is verkeerd. Wanneer u het ontkent, bewijst het dat het leven zelfs niet in u is. Zie, ziet u dat is juist. Geloof leidde Mozes op de weg naar gehoorzaamheid. Daar is Mozes, daar is de jonge Farao, daar is de jonge Mozes, allebei met de gelegenheid. Mozes zag de smaad van het volk en rekende het tot grotere schatten dan heel Egypte had en hij werd geleid door geloof. Hij volgde wat zijn geloof zei in het woord en leidde hem op de weg van gehoorzaamheid en uiteindelijk tot de heerlijkheid. Onsterfelijk. Nimmer sterven in de tegenwoordigheid van God. Gezicht en verstand en schittering leidde Farao naar zijn dood en naar de vernietiging van Egypte. Zijn natie en sindsdien in het nooit meer teruggekomen. Daar bent u. Kijk hiernaar en u sterft en kijk daarnaar en u leeft. Nu maak uw keuze. Dat is hetzelfde waarvoor God Adam en Eva stelde in de Hof van Eden. Zit u? Door geloof moet u uw keuze maken. Nu, let op. Het zien leidde Mozes naar zijn dood en naar de vernietiging van zijn stad. En Mozes met zijn geloof vreesde Farao nimmer. Het kon hem niet schelen wat Farao zei. Hij bekommerde zich niet over Farao. Evenmin als zijn moeder en vader zich de bedreigingen aantrokken. Toen aan Mozes werd bekrachtigd dat hij die persoon was die Israël uit Egypte zou verlossen. En uitleiden bekommerde hij zich niet om wat Farao zei. Hij was niet bevreesd op hem. Amen, amen, amen. Ziet u wat ik bedoel? Er is geen vrees in geloof. Geloof weet ervan. Zoals ik altijd heb gezegd, heeft geloof hele grote spieren en haar op zijn borst. Geloof zegt, hou je mond. En iedereen houdt zijn mond. Dat is alles. Ik weet waar ik sta. De anderen zeiden, wel, misschien doet hij het. Maar u moet opstaan en uw spieren tonen. Dat is alles. En geloof doet dat. Let op. Mozes vreesde Farao nimmer nadat God zijn roeping had bekrachtigd. Mozes geloofde dat hij ervoor geroepen was, maar toen God hem daarboven vertelde, het is zo, en neerkwam en aan Farao en heel de rest van hem bewees dat hij gezonde was om het te doen, was Mozes nimmer bevreesd voor Farao. Let op dat Farao zijn wijsheid toch bij Mozes gebruikte. Kijk, hij zei, ik zal u wat vertellen, ik zal een afspraak met je maken, nadat de plagen hem hadden verteerd. Hij zei, ik zal een afspraak met je maken. Ga er maar heen voor een kleine aanbidding van 3 dagen. Ga tot zover en ga dan niet verder. Maar weet u, dat waren Farao's zintuigen die hem dat vertelden. Gaat u tot zover en gaat u niet verder. Hebben we hetzelfde soort niet vandaag? Als hij zich bij een gemeente voegt, dan is alles goed. Maar weet u, het geloof dat Mozes had, geloofde niet in een tot zover religie. Hij zei, we gaan allemaal. We gaan heel de weg. Zo is het. We gaan naar het beloofde land. We gaan niet hieruit en maken een denominatie en stoppen dan. We gaan verder. Amen, ik ga verder naar het beloofde land. God belooft het ons. Hoeveel farao's hebben we vandaag achter de preekstoel staan? Hoofden van organisaties. Nu, als u gewoon dit en dat doet, dat is alles, dat ziet tot zover. Maar Mozes zei, nee. Zie, farao zei, wel, waarom niet? Als u dat soort godsdienst wil hebben, ik zal u precies vertellen wat u moet doen. Alleen u en de oudsten gaan aanbidden, zie. Alleen u en de oudsten gaan aanbidden, omdat u alle dat soort godsdienst mag hebben, maar breng het niet onder de mensen. Weet u wat Mozes zei? Ik zal zelfs geen hoef achterlaten. Amen. Wij zullen helemaal weggaan. We zullen allemaal gaan. Amen. Ik ga niet tenzij zij gaan. En zolang ik hier ben, ben u verantwoordelijk. Ik ga niet tenzij zij er ook deel aan hebben. Amen. Dat is al. Wat een dappere dienstknecht. Amen. Ik wil hen met mij meenemen. Alleen omdat ik het heb gekregen en dan ik heb er neergezet en zeggen, dit is goed. Nee meneer, wij willen de mensen ook. Iedereen van ons gaat mee. Amen. Hij zei, en we zullen niet één van onze schapen achterlaten of iets anders. Er zal geen hoef achtergelaten worden. We gaan met z'n allen naar het beloofde land. Amen. Ieder van ons. Of je een huisvrouw, of een kleine meid, of een oude vrouw, of een jongeman, of een oude man, of wat je ook bent. We gaan hoe dan ook. Er zal niet één van ons achterblijven. Amen. Iedereen gaat mee. Met niets anders nemen wij genoegen. Zo is het. Oh, die religies zijn daar werkelijk in debat, nietwaar? Oh, nee. Mozes geloofde niet in een tot zover godsdienst. Nee, hij geloofde daar niet in. Zeker. Wonderbaar. We zouden hier vandaag bij kunnen blijven, maar ik moet straks op een tekst komen en beginnen te prediken. Let op, hierop, hoe mooi. Oh, ik houd hiervan. Weet u, uiteindelijk zei farao, ga weg. God plaagde hem met de stem van Mozes. Hij sloeg alles, hij deed alles wat hij gedaan kon worden. Hij stopte niet de zon ondergaan op het midden van de dag. Hij deed van alles, hij verduisterde de dag, hij bracht kikkers en vliegen en luizen en al het andere. Vuur, rook en dood aan zijn families en al het andere. Hij deed van alles, totdat farao eindelijk moest zeggen, ga weg, neem alles wat je hebt en ga. Prijs God. Ik ben zo blij dat een man zo volkomen God kan dienen, dat de duivel niet meer weet wat hij met hem moet beginnen. Geloof, gehoorzaam God, gewoon zo volkomen dat de duivel zegt, alsjeblieft ga weg, ik wil het niet meer horen. Zo is het. U kunt het doen. Zo volkomen. Kijk, als God Mozes niet zou hebben gesteund, zou hij een mikpunt van honende spot zijn geworden. Maar God was precies daar om het te betuigen. Alles wat hij zei kwam te geschieden. En farao moest zijn positie ophouden, omdat hij bisschop was, weet u. Dus moest hij daarbij blijven. Hij kon geen nee zeggen, omdat het al aan het gebeuren was. Zie, hij kon het niet ontkennen, omdat het al aan het gebeuren was. Dus zijn die uiteindelijk, ga eruit, ik wil je niet meer horen. Ga je weg, neem alles wat je hebt en ga weg. Oh, we vinden Mozes hier, nadat God zoveel voor hem had gedaan en hem zoveel wonderen en tekenen had getoond. Nu, laten we de volgende 15 minuten hierbij blijven. En let nu heel goed op. Mozes kwam tot deze plaats waar hij God had gezegd, ik ben met je. Je woorden zijn mijn woorden. Ik heb het aan je bewezen. U hebt gezegd, laten we vliegen zijn en ik kwam er vliegen. En er kwamen de vliegen. Dat is schepping. Wie kan het duisternis over de aarde brengen behalve God? U zei, laat de kikkers zijn en de kikkers kwamen. En als ze duisternis zijn, dan was duisternis. En zelfs tot in het farao's huis waren de kikkers toen u dat zei in de bedden, totdat men ze opstapelde in grote hopen. Schepper. En ik sprak door u, Mozes, en liet mijn woord scheppen door uw lippen. Ik heb u eigenlijk tot God gemaakt voor het farao. Ja, ik deed het alles. En hier kwamen ze tot een plaats en er kwam een kleine beproeving op en Mozes begon te roepen, wat zal ik doen? Ik wil dat u oplet. Dit is een grote les. Ik hou hiervan, zie. Mozes, als wij hier lezen, precies toen daar de kinderen begonnen te vrezen, ze zagen farao achter hen aankomen in de orde van plicht. Maar God had alles precies voor elkaar gebracht. Hij liet hen van start gaan op hun reis. Hij kreeg de gemeente bij elkaar en ze werden eruit geroepen uit elke denominatie, kwamen tezamen. Mozes ging daar terug en zei, Heer, wat moet ik doen? Hij zou kunnen zeggen, wel, ik ga dit doen. Goed, ga je gang. Nu, Mozes, u weet dat ik u ervoor geroepen heb. Ja, Heer. Goed, gaat u dit spreken, het zal er zijn. Hier komen de vliegen, spreek hiervoor. Hier kwam het, doe dit en hier kwam het. Alles was, zo spreekt de Heer, zo spreekt de Heer, zo spreekt de Heer. Nu raakte je moeilijkheden en God zei, nu, ik heb hen de reis laten aanvangen. Ze zijn er allemaal uitgetrokken. De gemeente is aardig tezamen, zo heb ik hen op reis gekregen. Nu, Mozes, neem maar over. Ik heb het u gezegd, zie. Ik ga eens wat zitten om even uitrusten. Mozes zei, oh hier, kijk eens wat eraan komt. Dan komt Farao. Die mensen zijn allemaal, wat moet ik doen? Wat moet ik doen, zie? Dat is dat niet gewoon menselijk. Hij begint te roepen, wat moet ik doen? Hier zien wij Mozes volkomen de menselijke natuur uitdrukken. Altijd willen dat God achter u staat en u ergens induwt. Nu zo is het met ons vandaag. U wilt dat God, nadat we alles gezien hebben, wat we hebben gezien, u toch nog een zetje geeft om iets te doen, zie? Mozes had gewoon wat slap rondgelopen en gezegd, God, ik zal het u vragen, ik zal zien wat u zegt. Ja, ja, zegt u, wel, dat is goed, ik zal het ook zeggen, zie? Maar God had hem hier verordineerd voor het werk, had bewezen dat hij met hem was. En hier is hij. De moeilijkheden komen op en dan begint hij te roepen, wat kan ik doen, heer, wat kan ik doen? Nu bedenk, hij had hier iets geprofiteerd, want hij had gezegd, dat deze Egyptenaar die u heden ziet, zult u niet meer zien. En dan onmiddellijk beginnen te roepen, God, wat kunnen we doen? Zie? Nadat hij tamelijk goed werk had gedaan om met daar te profiteren. Hij had hem verteld wat er zou gaan gebeuren. Als het woord van God in hem was, was het in hem. En toen hij dat vertelde, kwam het werken te geschieden. En wat hij zei, was al het aan het gebeuren en hier was hij het aan het uitroepen. Wat moet ik doen? Oh, als dat niet menselijk is, als ik dat niet ben. Als ik dat niet ben, hij had er eens bewezen. Wat u zegt zal gebeuren, ik ben met u. En hier rijst op een moment een omstandigheid op. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Heer, o heer, waar zijt gij, o heer? Heer, hoort gij mij? Wat moet ik doen? En hij had hem al verordineerd en hem betuigd en bewezen en alles door hem heen gewerkt. En hier, God, oh, het drukt het volkomen uit. De mens wil rusten en zich door God laten voortduwen. En toch wist hij dat God hem gezalfd had voor het werk om dit te doen. En God had duidelijk zijn beweringen betuigd. Het was tijd dat het volk bevrijd zou worden. God had hen door zijn tekenen en wonderen allemaal in één groep bij elkaar gedreven. Volgt u mij? Hij dreef hen allemaal in één groep. Betuigde zijn beweringen. De schrift zei het. Hier was een teken, hier was het bewijs. Alles wat hij hier zei. En toen kwam hij onder hen als een profeet. Wat je ook eerder zei, eerder God, zelfs om te scheppen en vliegen voor te brengen en dingen in bestaan te brengen. En alles wat hij hem beloofd had, had hij hier gedaan, maar hij wilde wachten op het, zo spreekt de Heer. Zie, hij had hebben moeten weten dat de waarachtige betuiging van zijn roeping het, zo spreekt de Heer, was. Zijn werk waarvoor hij was beordineerd, was het, zo spreekt de Heer. Kunt u het vatten? Waarom wachtte hij op, zo spreekt de Heer? En hij wilde, Heer, wat kan ik doen? Ik heb hier deze kinderen tot zover uitgebracht. Hier is de moeilijkheid. Farao komt eraan. Ze zullen allemaal sterven. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Hij had hun reeds voorzegd wat ze zouden gaan doen. Hij had al precies verteld wat te doen. Hij voorzegde het einde van diezelfde natie waarin hij was opgegroeid. Ik hoop dat u het begrijpt. Mozes had al gezegd, u zal ze niet meer zien. God zal hen vernietigen. Hij had reeds voorzegd wat er met hen zou gebeuren. En toch, Heere, wat moet ik doen? Ziet u de menselijke natuur hier? Wat moet ik doen? Ik zal wachten op, zo spreekt de Heer. Jazeker, ik zal zien wat de Heer zegt en dan zal ik het doen. Bedenk, daar was een farao die opstond en Jozef niet had gekend, weet u. In die tijd, precies in die tijd. En Mozes stond op en voorspelde het einde van die natie. En hier stond hij precies op de plaats waar het zou gaan gebeuren. En dan roept hij uit, wat moet ik doen, heer? Wat moet ik doen? Zie? Zijn dat niet menselijke wezens? Is dat niet precies de natuur van een mens? Wat zal ik doen? Hij profeteerde en God had alles geëerd wat hij zei. En hij was reeds geroepen voor het werk. Dus waarom moest hij dan zeggen, wat moet ik doen? Als er een nood was, was het aan hem om ervoor te spreken. God wilde dat Mozes die gaven van het geloof die hij hem gegeven had in het werk stelde. God had het betuigd. Het was de waarheid. En God wilde, Mozes wilde dat de mensen zagen dat hij met Mozes was. En hij daarachter wachtte hij. En hij zei, nu heer, ik ben maar een baby. Laat gij het mij nu zeggen. Ja, ik ga dit doen. Ik heb, zo spreekt de Heer. Broeder, is dat, zo spreekt de Heer? Ja, ja, broeder Mozes, dat is, zo spreekt de Heer. Ja, goed, we hebben het nu. Zo spreekt de Heer. En het gebeurde. Het faalde niet één keer. Nimmer faalde het. Amen. En hier komt onder een moeilijkheid, komt het opnieuw. Nu, hij kreeg ze zover dat ze op reis zijn. De gemeente is daar reeds uitgeroepen. Hij kreeg ze op reis en ze trokken op. En Mozes begint uit te roepen, Heer, is het, zo spreekt de Heer? Wat moet ik doen? Goed. God wilde dat Mozes geloof had wat hij in de gaven had geplaatst. Wat hij duidelijk had betuigd. God had duidelijk bewezen aan Mozes en het volk dat hij het was door het woord en door de dingen waarvan gezegd was dat ze zouden geschieden. Het was duidelijk betuigd. Er was voor hem geen reden om daarover bezorgd te zijn. Er was voor hem geen reden om er iets over te denken. Dan was het al opgelost. Nou, hij had deze dingen al gedaan. Hij had reeds bewezen door vliegen en vlooien, doordat hij dingen in bestaan sprak, dat het woord van God in hem was. Maar hier gaat hij hem vragen wat hij moet doen, toen de omstandigheden precies voor hem opkwamen, zie. Oh, ik hoop dat dit goed tot ons doordringt. Dan kunnen wij zien waar we aan toe zijn, zie. Maakt dat niet dat u zich ongeveer zo groot voelt? Denk eens aan Mozes, zijn fouten vertellend. En kijk naar de onze. Hier stond hij dan, zie. Hij wist dat de schriften zeiden dat het het uur en de dag was waarop dat moest gebeuren. En hij wist dat God hem had ontmoet in een vuurkolom. En deze kwam regelrecht naar beneden voor de mensen en verrichtte deze wonderen. En alles wat hij zei kwam te geschieden. Zelfs dingen in bestaan brengen. De dingen doende die alleen God kon doen. Tonende dat zijn stem Gods stem was. En hier waren de omstandigheden bij het volk dat hij deed optrekken. Hen uitbrengend naar het beloofde land. En dan staat hij te roepen, wat moet ik doen? Dat is een menselijk wezen. Die, zoals broeder Roy Slaughter, ik geloof dat hij hier buiten bij de deur zit, bij eens vertelde over iemand die iets voor mij deed. En ik zei, wel, ik deed dit en u dat. En hij zei, broeder Brennan, als je hem vandaag op je schouders laat leunen, dan moet u ze morgen gaan dragen. En zo is het precies een menselijk wezen. Vandaag op je schouders leunen en morgen moet je ze dragen. Dat is wat Mozes deed. God moest hem voordragen nadat hij hem had verordineerd en had betuigd om het te doen. En de mensen behoorden te gezegd hebben, Mozes spreek het woord. Amen. Ik heb het u daar zien doen en God eerde u daar en u bent dezelfde vandaag. Amen. Zie, amen, hij hoorde het geweten te hebben, maar hij wist het niet. Goed, zoals het toen was, zo is het nu. Wij vinden uit dat hij zei dus, God moet er genoeg van hebben gekregen. God moest het beu zijn geworden. Hij zei, waar roept hij mij voor? Heb ik mijn identificatie niet reeds bewezen? Heb ik u niet verteld dat ik u voor deze dienst zond? Vertelde ik u niet dit te doen? Heb ik u niet beloofd dat ik dit zou doen, dat ik met uw mond zou zijn en dat ik door u zou spreken en dat ik dit zou doen en dat u wonderen en tekenen zou tonen? Heb ik het niet beloofd? Heb ik het niet precies zo gedaan en elke vijand rondom u vernietigd? En hier sta je nu bij de Rode Zee precies op de plaats van uw plicht, wat ik u vertelde te doen en dan nog schreeuwen en roepen tot mij. Gelooft u mij niet? Kun je niet zien dat ik u zond om dit te doen? Of is dat niet een menselijk wezen is, dus hij moet het wel tamelijk beu zijn geworden. En hij zei, u weet dat u het nodig hebt. U weet dat als u deze kinderen daar naar het beloofde land moet brengen, u zit hier vast in een hoek, er is niets anders meer wat u kunt doen. Dus er is een nood. Waarom roept u daarvoor tot mij? Waarom kijk je daarvoor naar mij? Waarom roep je mij ervoor aan? Heb ik het niet bewezen aan de mensen? Heb ik het niet aan jou bewezen? Heb ik het niet geroepen? Is het niet schriftuurlijk? Heb ik het niet beloofd om dit volk te brengen naar het land? Heb ik u niet geroepen en gezegd dat ik het zou doen? Heb ik u niet geroepen en gezegd dat ik u zond om het te doen? En dat u het niet was, maar ik het was. En ik ga heen en ik zal met je lippen zijn. Wat je ook zegt zal ik betuigen en bewijzen. Heb ik je dat niet gedaan? Wanneer je dan een kleinigheidje opreist, waarom haal je het dan als een baby? Je behoort een man te zijn. Spreek voor het volk. Amen. En ga dan voorwaarts. Amen. Daar bent u eerst. Roep niet, spreek. Amen. Oh, ik hou daarvan. Waarom roep je daarover tot mij? Spreek slecht door het volk. En ga voorwaarts volgens uw voornemen. Wat het ook is, als het ziekte is, of wat dan ook, of het opwekken van de dood is, of wat dan ook, spreek. Ik bewees het. Spreek door het volk. Wat een les, wat een les. Oh my. In deze fase van de reis waarin wij staan, kijk waar wij nu zijn. Zeker bij de derde trek.
Amen.
Let op, wij zijn hier precies bij de deur van het komen van de Heer. Hij was gezalfd voor het werk, maar wacht er nog steeds op, zo spreekt de Heer. God moet er genoeg van hebben gekregen. Hij zei, roep niet meer, spreek. Ik heb u gezonden. O God. Hoe deze gemeente behoorde te zijn vanmorgen. Gods perfecte betuiging. Met de vuurkolom en de tekenen en de wonderen. Alles precies zoals het was in de dagen van Sodom. Hij zei dat het terug zou keren. Hier is de wereld in een toestand. Daar is de natie in een toestand. Daar zijn de vrouwen in een toestand. Daar zijn de mannen in een toestand. Daar is de kerk in een toestand. Alles. De elementen, de tekenen, vliegende schotels en alles in de lucht en allerlei geheimzinnige dingen. Bulderen van de zee, vloedgolven, harten van de mensen, sprokken van angst. Beroeringen, radeloosheid onder de volkeren. En de gemeente wordt afvallig en de mens der zonde is aan het opkomen. Die zich verheft boven alles der God genoemd wordt. Hij die zit in de tempel van God, zichzelf tonend. En het is tot deze natie gekomen. En de kerk heeft zich georganiseerd en ze zijn allemaal samenvergaderd als hoeren bij de hoer. En alles precies op de wijze van hoererij. Hoerderij, wat is dat? De vrouwen vertellen dat ze hun haar kunnen afknippen. De vrouwen vertellen dat ze hun korte broeken kunnen dragen. De mannen vertellen dat ze dit en dat kunnen doen. En de prediker zegt, doe dit. En het sociale evangelie en dergelijke. Ziet u niet dat het overspel plegen is betreffende het ware woord van God? En God heeft ons zijn ware woord gezonden, niet kerkelijk gebonden, zonder daarmee verbonden te zijn. En gaf ons aan vuurklom, de Heilige Geest die nu 30 jaar onder ons is geweest. En alles wat hij voor zegde en zei, kwam precies zo te geschieden als hij zei dat het zou zijn. Spreek tot het volk en laat het voorwaarts gaan. Amen. We hebben één doelstelling, dat is de heerlijkheid. Laten we erheen trekken. We zijn op weg naar het beloofde land. Alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. Spreek door het volk. Heb ik het niet bewezen? Heb ik zelfs niet mijn foto te midden van u laten nemen en elk ander ding? Heb ik niet alles gedaan wat er maar gedaan kan worden om te bewijzen dat ik met u ben? Hebben de tijdschriften niet een paar weken geleden het artikel opgenomen toen u hier op de preekstoel zei wat er daar plaats zou vinden? Hier 3 maanden van tevoren en daar vond het plaats en werd het betuigd. Zelfs de wetenschap weet ervan. En dat alles heb ik gedaan en u wacht nog steeds? Spreek tot het volk en ga voorwaarts naar uw doel. Amen. Zei Nathan niet op een keer tegen David, Nathan de profeet, toen hij David de gezalde koning zag zitten. Doe al wat in uw hart is, want God is met u. En hij vertelde David, doe al wat in je hart is, God is met je. Joshua was gezalfd om het land in te nemen voor God en voor zijn volk. De dag was te kort. Hij had meer tijd nodig voor het werk waarvoor hij gezalfd was en hem was opgedragen te doen. Joshua, een man. Hij was gezalfd. God vertelde hem, zoals ik was met Mozes, zo zal ik met jou zijn. Amen. Dat land zal ik aan hun geven. Ik wil dat u erheen gaat en het zuivert van de Amalekieten en al die anderen. De Filistijnen en de Perizzieten en al die verschillende zuiveren uit. Ik ben met je, geen mens zal voor je stand houden. Al de dagen van je leven. Geen mens zal je lastigvallen. Ga daarin voorwaarts. En Jozua trok zijn zwaard en zei, volg mij. Hij trok er overheen en daar was hij aan het vechten. En wat was het? Hij verdreef de vijand. Ze waren verspreid in kleine groepjes hier en groepjes daar. En toen het avondtijd werd, kwamen ze allemaal tezamen en verzamelden zich en trokken met één grote macht tegen hem op. En de zon ging onder. Hij had meer licht nodig. De zon ging onder. Hij viel niet op zijn knieën en zei, Heere God, wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Hij sprak. Hij had een nood en zei, zon, sta stil. En hij riep niets, hij gaf bevel. Zoon, sta stil. Ik heb dit nodig. Ik ben een dienstknecht van de Heer, gezalfd voor dit werk. En ik heb een nood. Sta stil en schijn. En maan, jij blijft hangen waar je bent. Totdat hij de strijd gestreden had en de hele zaak had verslagen. En de zon gehoorzaamde hem. Hij riep het niet uit. Hij sprak tegen de zon. Hij zei, sta stil jij zon. Hang daar. En maan, blijf waar je bent. Hij riep er niet uit, Heer, wat kan ik doen? Geef mij wat meer zonlicht. Hij had zonlicht nodig, dus gaf hij hem bevel. En de zon gehoorzaamde hem. Oh my. Hij beval de zon om stil te staan. Simson, gezalfd, stond op, geordineerd door God. Een gave van kracht was hem gegeven. Hij was geordineerd om het land van de Filistijnen te vernietigen. Verordineerd, geboren op aarde, gezalfd door God om de Filistijnen te vernietigen. Op een dag vingen zij hem op het veld, zonder zijn zwaard, zonder speer, en 1000 van deze bewapende Filistijnen renden tegelijk op hem in. Ging hij neer en zei, o Heer, ik wacht op een visioen. O Heer, wat moet ik doen? Leid mij nu in wat ik moet doen. Hij wist dat hij een nood had en hij vond niets aan een oude ezelskaak en hij sloeg 1000 Filistijnen neer. Amen. Hij riep nooit tot God. Hij gebruikte zijn gezalde gaven. Hij wist dat hij gezonden was voor dat werk. Hij wist dat hij ervoor geboren was. En hij wist dat hij gezalfd was met een gave. En hij sloeg 1000 Filistijnen neer. Hij riep niet tot God. God verordineerde hem en betuigde dat hij het was door andere dingen die hij had gedaan. En hij was een betuigde gezalde dienstknecht van God om de Filistijnen te vernietigen. En hij deed het. Het geeft niet wat de omstandigheden waren. Hij deed het. Hij vroeg nooit wat. Dat was een opdracht. God Halle, hij pakte dat bot van die muilezel op en sloeg op die Palestijnen los. Hoe? Wel één slag met dat ding op een van die 4 centimeter dikke koperen helmen zou dat been in een miljoen stukjes versplinterd hebben. En hij sloeg er 1000 van hen mee neer en doodde hen en stond er nog steeds mee in zijn hand. Hij stelde geen vragen, hij riep het niet uit, hij sprak. Hij verdreef hen. Oh, neem die Filistijnen. Kan ik de Filistijnen nemen, heer? Ik weet dat gij mij zond om het te doen, heer. Ja, heer, ik weet dat gij mij zond om dit land van de Filistijnen te vernietigen. Nu, hier zijn er 1000 van hen rondom mij. Ik heb niets. Wat zal ik nu gaan doen, heer? Oh, my. Niets maakte hem bezorgd. Hij was gezalfd voor het werk. Er is niets dat u kan schaden. Niet één ding. Halleluja. Hij nam gewoon wat hij had en sloeg op zin. Dat is juist, en toen de vijand hem instoot en zei, nu hebben wij hem binnen de muren. Nu hebben we hem. We hebben hem niet binnen met die vrouw. Nu, we hebben deze poortdeur goed gesloten en alles overal rondom. Hij kan er niet uit. We hebben hem. Simpson riep niet, oh heer, ze hebben me helemaal ingesloten in deze terminatie. Wat zal ik gaan doen? Ik ben met hen opgesloten. Wat zal ik gaan doen? Dat deed hij nimmer. Hij liep er gewoon uit, trok de poort om en legde ze op zijn schouders en wandelde mij weg. Amen. Hij was gezalfd voor dat werk. Hij was geroepen door God. Hij was niet in te sluiten. Nee, integendeel. Hij nam de poorten met zich mee. Hij bad er niet over. Hij vroeg God niet of hij het moest doen of niet. Hij was recht in de lijn van zijn plicht. Amen, amen, amen. Precies in de lijn van zijn plicht. Waarom roepen ze tot mij? Spreek en ga voorwaarts. Amen, roep niet, spreek. Hij weende en griende nu niet meer. Hij behoorde oud genoeg om te zijn om te spreken. Dat is zo. Hij wist dat zijn gezalde gaven van kracht elke Filistijn die voor hem stond kon vernietigen. Amen. Maar wij weten dat niet, zie. Wij zijn nog steeds kleine baby's met de fles in ons mond. Hij wist het. Wist dat God hem liet opstaan voor dat doel. En dat er niets was dat voor hem kon stand houden al de dagen van zijn leven. Niets kon hem vernietigen. Hij was opgewekt voor dat doel. Dat was Mozes. Niet zou hem tegenhouden. Geen Amalekiet of iets anders zou hem tegenhouden. Hij was op weg naar het beloofde land.
Amen.
Samson wist dat hij op weg was. Jozua wist dat hij dit land zou innemen. Hij was betuigd. Gods woord beloofde het. En de Heilige Geest was daar om het te betuigen. Hij was op weg en er was niets dat op zijn weg stand zou houden. Nee, meneer. Precies in de lijn van plicht met God. Niets zou voor hem kunnen stand houden. Hij pakte die poorten gewoon op en legde die op zijn schouders. Zo ongeveer 4 of 5 ton. En wandelde daar naar de top van de heuvel en ging er bovenop zitten. Niets zou voor hem stand houden. Hij had de gezalfde gaven van God. Je hoefde niet uit te roepen, heer, wat moet ik doen nu? Hij was reeds gezalfd om het te doen. Dat was zo, spreekt de heer. Zie hem kwijt te raken. Halleluja. Zie hem kwijt te raken. Ik liet jou opstaan voor dat doel. Amen. Wat moet ik doen, heer? Wat moet ik gaan doen hier bij de Rode Zee? Heb ik u niet verteld dat ik precies hier als een teken een berg gaf? En u keert terug tot die berg en u zult deze kinderen naar dat land brengen. Heb ik u niet voor dat doel geroepen? Waarom ben je er bezorgd over dat er iets anders in de weg kan staan? Spreek ik om in de beweging. Amen en amen. Ik riep je voor dit doel. David wist dat hij gezalfd was. En hij was betuigd een goed schutter te zijn. Hij wist dat zij het wisten, dat hij een goede schutter was. David was gezalfd en hij wist het. En toen hij voor Goliath stond, riep hij nooit, oh God, wat moet ik nu doen? Maar ik weet echt wat gij deed in het verleden. Maar gij liet mij een beer doden en gij liet mij een leeuw doden. Maar wat met deze Goliath daar? Hij deed dat niet. Hij sprak slechts. Wat zei hij? U zult worden als zij waren. En hij sprak en hij ging voorwaarts. Hij bad nooit een gebed. Hij offerde nooit iets. Hij wist dat hij gezalfd was. Amen. Hij was gezalfd. En die slinger had bewezen de juiste zaak te zijn. Hij had geloof in zijn zalving. Hij had geloof dat God dat steentje precies regelrecht naar het midden van die helm kon sturen, waar de enige trefbare plek was. Hij stond daar. Hij wist dat hij een goede schutter was. Amen. Hij wist dat God hem zo had gemaakt. Amen. Hij wist dat hij een leeuw had gedood. Hij wist dat hij een beer had gedood. Want dat was betreffende de bezitting van zijn aardse vader. Hier betrof het de bezittingen van zijn hemelse vader. Amen. Hij ging niet op zijn knieën. Wat moet ik doen, heer? Hij sprak en hij zei, gij zult zijn als de leeuw en de beer. Hier kom ik. Prijs God. Jazeker. Hij sprak en hij ging voorwaarts om deze Goliath te ontmoeten. Oh, ongeacht hoe groot hij was. Hij was niet erg groot en zag er niet erg knap uit. Niet wat gedrongen, vind je. De Bijbel zei dat hij rossig was. Ongeacht zijn grootte en zijn zogenaamde bekwaamheid om het dat te doen. U weet, de bisschop vertelde hem, en u kijkt zoon, die man is een theoloog, zie. Hij is een krijgsman. Hij is als krijgsman geboren. En hij is een krijgsman van jongs af aan. Je bent geen partij voor hem. En zijn broeders zeiden, oh jij ondeugend ventje, jij bent hier naartoe gekomen om zulke dingen te doen, ga terug naar huis. Dat deed hem niets, waarom? Hij wist dat hij gezalfd was. De God die mij bevrijdt van de leeuw. Hey. En de God die mij heeft bevrijd uit de klauwen van die beers, deze zal mij des te meer bevrijden van die Filistijn. Hier kom ik, ik ontmoet je in de naam van de Heere God van Israël. Amen. Hij bad niet door, hij was alleen doorgebeden. God had hem doorgebeden voor de grondlegging der wereld. Hij was gezalfd voor het werk, hij moest spreken en voorwaarts gaan. Dat was alles wat hij moest doen. Spreken en voorwaarts gaan. Dat was alles wat er gedaan moest worden. Hij bekommerde zich niet om zijn denominatie broeders, die spotten die daar ook stonden, weet je. Oh ja, ze stonden daar te kletsen en te spotten en ze maakten grappen, zeiden zijn broeders, weet je. En hij vertelde, je bent gewoon ondeugend. Dat bracht hem niet van zijn stuk. Jij wil anders zijn dan de anderen, je wil gewoon maar branisch schoppen. Als dat branisch schoppen was geweest, zou het net zo gebeurd zijn. Maar ze keken alleen naar die intellectuele kant. David wist dat er gezalde olie op hem was. En dat maakte hem helemaal geen verschil voor hem. Hij zei, die Filistijn zal zijn als die beer en die leeuw. Hier kom ik. En hij voorspelde het voordat het gebeurde. En wat deed hij? Hij doodde de beer en de leeuw. Hij sloeg de leeuw neer. Waarmee? Met een slinger. En nam een mes en doodde de beer. En de leeuw met dat mes. Datzelfde deed hij ook met Goliath. Hij sloeg hem neer met een steen en trok zijn zwaard en sloeg zijn hoofd eraf. Daarvoor. En wat voorspelde hij voordat het gebeurde? En gij zult als hen zijn. Waarom? Hij sprak het woord dat het zo zou zijn en ging toen voorwaarts om het te vervullen. Amen. O, broeder. Hij sprak en nam die situatie over op die dag. Als er ooit een tijd was dat de mens behoorde te spreken, is het nu. Ik ga nu sluiten over een paar minuten. Als je nog een paar minuten langer kunt volhouden. Ik heb hier nog wat meer dingen genoteerd, enkele schriftgedeelten waar ik toe wil komen. Petrus riep nooit toen hij een man vond die genoeg geloof had om genezen te worden. Die bij de poort genaamd de schone lag. Hij knielde niet neer en bad de hele nacht of de hele dag of hield een heel lang gebed. Zeggende, Heer, ik bid u nu dat gij deze arme, lamme man wilt helpen. Ik zie dat hij geloof heeft. Ik weet dat hij gelovig is. En ik heb het hem gevraagd. En hij zei dat hij geloof had. En hij geloofde wat ik hem vertelde. Ik vertelde hem over wat u deed. En ik denk nu wel, Heer, kunt gij mij een... Zo spreekt de Heer voor hem geven? Nee, hij wist dat hij een gezalde apostel was. Hij wist dat Jezus Christus hem de opdracht gaf. Genees de zieken, wek de doden op, reinig de melaatsen, werp de duivelen uit. U hebt het ontvangen om niet en geef het om niet. Hij had gezegd, Petrus, ga dat doen. Hij hoefde het niet door te bidden, het was hem opgedragen. Wat zei hij? Hij zei, in de naam van Jezus Christus. Hij sprak de naam van Jezus Christus en de man lag daar gewoon en hij pakte hem bij de hand en zei, sta op je voeten. En hij hield hem daar vast totdat zijn enkels kracht ontvingen en hij begon te lopen. Waarom? Hij had niet de hele avond gebeden. Hij riep het niet uit tot God. Hij wist positief zeker van de lippen van Jezus Christus dat hij gezalfd was voor het werk. Hij sprak en deed hem opstaan, want hij wist dat hij een gezalde apostel was voor dat doel. De mensen die in zijn schaduw lagen zeiden nooit, oh, kom apostel Petrus en schreeuw over ons en bid het gebed des geloofs voor ons tot God. Nee, dat zeiden ze nooit. Zij wisten dat hij een gezalde en betuigde apostel van God was. Dus zeiden ze, als we alleen maar in zijn schaduw gaan liggen. U hoeft niets te zeggen. Wij weten het en we geloven het. Leven was in hen, de apostel kon niet naar hen allen toe gaan en zij zelf. Zij zijn er een deel van. Mozes zei, niet ik alleen ga, we gaan allemaal. Wij hebben allemaal wat te doen. Wij moeten alle gezalfd worden. En zij zagen die apostel daar staan en zagen hem die zieke man genezen en zagen de dingen die hij deed. En ze wisten dat hij niet bij hen kon komen. En tussen zeiden nooit, Petrus, kom en draag een gebed op. En ik wacht u totdat u het zo spreekt de Heer hebt. En kom het me dan vertellen, zie wat de Heer heeft gezegd. Ze zeiden, als wij slechts alleen in zijn schaduw kunnen liggen. Want dezelfde God die in Jezus Christus was, is in hem. En we zien dezelfde dingen gebeuren. Dus ze raakten de zoon van Jezus kwijt aan door in zijn schaduw te liggen. En Jezus was in deze man. En als die schaduw op hen kon reflecteren, zouden ze genezen zijn. En de Bijbel zei dat ieder van hen werd genezen. Geen gebedsamenkomst gedurende de hele nacht. Ze zeiden, o Heer, als ik ga liggen in de schaduw van deze apostel. En ze wisten het. Het licht had hen getroffen. Hun harten waren vol. Hun geloof was losgelaten. Ze geloofden het. Ze zagen het. Paulus zangdoeken, precies zo. Nu, tot besluit. Jezus riep nooit tot zij die waanzinnige jongen tot hem brachten die epilepsie had en in het vuur viel. Hij zei nooit, Vader, Ik ben uw zoon. En nu hebt u mij hierheen gezonden om zo te doen. Dus kan ik deze jongen genezen? Hij zei dat nooit. Hij zei, kom uit van hem, Satan. Hij sprak en de jongen werd gezond. Toen hij een legioen ontmoette die 2000 duivels in hem had. Was het Jezus niet die schreeuwde? Het waren de duivelen die schreeuwden. Als gij ons gaat uitwerpen, sta ons dan toe om in die kudde zwijnen te gaan. Jezus zei nooit, nu vader, ben ik in staat om dit te doen? Hij zei, kom uit van hen. En de duivelen namen de vlucht. Dus hij wist dat hij de Messias was. Bij het graf van Lazarus, hij was al 4 dagen dood, zeiden ze, als gij hier was geweest, heer, zou hij niet gestorven zijn. Hij zei, ik ben de opstanding in het leven. Niet waar, wanneer of hoe? Hij die in mij gelooft, al waren hij ook gestorven, toch zal hij leven. Amen. Amen. Hij wist wie hij was. Hij wist wat hij was. Hij wist dat hij Emmanuel was. Hij wist dat hij de opstanding was. Hij wist dat hij het leven was. Hij wist dat in hem de volheid van de Godheid lichamelijk woonde. Hij zag die kleine mensen daar en hij zag hetgeen God hem verteld had. Hem zei te doen en hier was hij en hij ging erheen. Hij zei nooit, nu wacht, ik zal hier neerknielen en knielt u alle neer om te bidden. Hij zei, gelooft u dat ik in staat ben dit te doen? Amen. Hij vroeg ernaar. Hij was het niet, zij waren het. Ja, heer, ik geloof dat u de zoon van God bent die in de wereld zou komen. Oh my, daar wordt hij bekendgemaakt. Er moet iets gaan gebeuren. Lazarus, kom eruit. Hij sprak en een dode man kwam eruit. Niet, kan ik het? Hij sprak slechts. Toen aan het geloof was voldaan, gebeurde het. Hij sprak en de blinden konden zien. De lammen liepen, de doven hoorden. Duivels kwamen schreeuwend uit. De doden werden opgewekt. Van alles, waarom? Hij bad niet door. Hij was de gezalde Messias. Hij was die Messias. Hij wist dat hij het was. Hij kende zijn positie. Hij wist waarvoor hij gezonden was. Hij wist dat de Vader hem had betuigd de Messias te zijn voor de gelovigen. En wanneer hij de gelovigen ontmoette met geloof, sprak hij slechts het woord. Duivelen werden verdreven. Zeker. Spreek, roep niet, spreek. Amen. En hij kende zijn God gegeven recht. Maar wij niet. Hij wist wat hij was. Wij niet. Mozes had het vergeten. Simson begreep het. Anderen begrepen het. Jozua begreep het. Mozes vergat het. God moest zijn aandacht erop vestigen. Hij zei, waarom roept u tot mij? Ik zond je om het werk te doen. Spreek. En ga voorwaarts naar je doel. Ik vertelde u dat u bij deze berg zou komen. Breng de kinderen erheen en leid ze voort. Spreek slechts. Het kan me niet schelen wat er op je weg komt. Ruim het uit de weg. Ik gaf je de autoriteit om het te doen. U sprak vliegen en vlooien en schiep en dergelijke. Nu, waarover schreeuw je tot mij? Waarom kom je voor deze dingen schreeuwen tot mij? Spreek slechts en ziel, het verdwijnt en alles. Oh my. Oh, wat houd ik daarvan? Hier, Jezus, in alles wat hij zei, sprak slechts het woord. En het was zo. God had duidelijk bekendgemaakt dat hij zijn zoon was. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Hoort hem. Kijk naar hem. Oh, ik hou hiervan. Hoe moedig, hoe majestueus stond hij voor zijn critici. Amen. Hij zei, vernietig deze tempel. En ik zal de Vader bidden en zien wat hij ermee doet. Vernietig deze tempel. En ik zal hem weer doen herrijzen. Niet, ik hoop het, ik zal het proberen. Ik zal het doen. Waarom? De schrift zei het zo. Diezelfde schrift die zei dat hij zijn lichaam zou opwekken, geeft ons de autoriteit, de macht. Amen. In mijn naam zullen zij duivels uitwerpen. Zij zullen spreken met nieuwe tongen. Indien zij op slangen treden, op dodelijke dingen drinken, zal het ze niet deren. Als ze de hand op de zieken leggen, zullen ze genezen. Waarom roepen tot mij? Spreek en ga voorwaarts. Oh, wat moedig. Vernietig deze tempel. Ik zal hem weer doen herrijzen. Oh. En bedenk nu, terwijl wij sluiten. Het was dezelfde hij. Hij was het die zei in Johannes 14, vers 12. Hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zult hij ook doen. Amen. Is dat juist? Hij was het die dat zei. Het was Jezus die in Marcus 11, vers 24 zei, als gij tot deze berg zegt, niet als gij bidt tot deze berg, als gij spreekt tot deze berg, wordt opgenomen, en in uw hart niet twijfelt, maar gelooft dat wat u zegt zal komen te geschieden, kunt u hebben wat u zei. Nu, als u het alleen maar veronderstellend zegt, zal het niet gebeuren. Maar als er iets in u is, als u ervoor gezalfd bent en weet dat het de wil van God is om het te doen, en u zult het zeggen, zal het moeten gebeuren. Als gij, hij was het die dit zei, als gij in mij blijft en mijn woorden blijven in u, vraag dan wat u wilt en het zal u geworden. Oh, oh. Ziet u wat ik bedoel? Neemt u mij dit niet kwalijk, maar het komt gewoon in mij op. Ik moet het zeggen. Hij was het die dag daar, in die bossen, die zei, u hebt geen wild. En hij schiep drie eekhoorns, staande daar voor ons. Wat was het? Slechts het woord spreken. Spreken, dat zal daar zijn en daar en daar en daar waren ze. Hij was het die dat deed. Charlie, Rodney, hij was het daar. In Kentucky, Nelly, Margie en de rest van jullie. Hij was het. Diezelfde God die daar bij Mozes was en zei, waarom roept gij tot mij? Spreek het woord. Hij was het die ze in bestaan bracht. Hij is het, hij is het. Oh my. Hij was het die het visioen ongeveer een jaar van tevoren gaf en zei dat wij daarheen zouden gaan in deze zeven zegels en hoe ze een grote donderslag zouden zijn die het op gang zou brengen en het zou zijn in de vorm van een piramide en het werd daar geplaatst in het tijdschrift Look Alive. Het hangt er aan de muur. Hij was het die dat heeft gezegd. Hij was het die avond toen ik op die weg afliep en die grote mambas langs had die op het punt stond mijn broeder te grijpen. Hij zei, u heeft de kracht gegeven om hen te binden of welke andere ook van hen. Hij was het die dat zei, tot mijn kleine, grijsharige vrouw erachterin. Hij was het die mij die morgen wakker maakte en daar in de kamer en staande in de hoek zei, wees niet bevreesd om iets te doen of ergens heen te gaan om iets te zeggen. Want de nimmer falende tegenwoordigheid van Jezus Christus is met u, waar u ook gaat. Hij was het daar boven in Sabine Canyon, ongeveer 3 maanden geleden, toen ik aan het bidden was, mij afvragen wat er zou gaan gebeuren. En ik stond daar en een zwaard viel in mijn hand en er werd gezegd, dit is het zwaard van de koning. Hij was het. Hij was het die tot mij zei, zoals ik met Mozes was, zo zal ik u zenden. Hij was het die daar 30 jaar geleden beneden aan de rivier tot mij zei, ik was nog maar een jonge knaap, daar staan als een kleine prediker bij de rivier 30 jaar geleden. Daar staat er toen dat licht en diezelfde vuurklom van de hemel neerkwam en daar stond en zei, zoals ik Johannes de Doper zond, om aan de eerste komst van Christus vooraf te gaan, zo zal uw boodschap aan de tweede komst vooraf gaan, voor heel de wereld. Hoe kon het gebeuren, terwijl mijn eigen voorganger mij uitlachte en de grap over maakte? Maar het is precies helemaal gebeurd. Zo is het, hij was het die dat zei. Jazeker. Oh, hoe hij het was, die voorzegde in het visioen, het zal komen te geschieden. Hij was het die zei, als iemand onder die profeteert of een visioen ziet en het vertelt en het komt te geschieden, bedenk dan dat hij het niet is, maar dat ik het ben. Ik ben met hem. Oh my. Hoe zou ik kunnen doorgaan met te zeggen, hij is het, hij is het, hij is het. Hij was het die neerkwam toen ik hun vertelde dat daar de vuurklom was, daar beneden bij de rivier. Konden zij het niet geloven? Hij was het daar beneden. Met die baptistenprediker voor 30.000 mensen die avond in het Sam Houston Coliseum. Toen de Engel des Heren zijn foto liet nemen. Toen hij daar stond. Hij was dat. Dezelfde gisteren en vreemde. Hij was het die voor zeggen dat deze dingen zouden gebeuren. Hij was het die dit zei. Hij was het die deze dingen liet gebeuren. Hij is dezelfde gisteren, heden en voor immer. En hij heeft alles precies juist gedaan zoals hij zei dat hij zou doen. Amen. Waarom zou ik wachten? God heeft het woord betuigd. Het is de waarheid. Laat ons voorwaarts gaan. Laat ons wandelen. Laat ons voortwandelen met de Heer. Alle twijfels opzij leggen. Alle zonden. Maak het huis schoon. Schrap het. Zoals er in Junior Jackson visioen werd gezegd dat er niets was overgebleven dan lampen of zijn droom als die hier zitten. Niets overgebleven dan lampen en er zaten gouden banden om hen heen. In de droom die hij mij onlangs s'avonds gaf. Oh my. Broeder Collins, wees niet bezorgd over die vis. Hij was wit, u wist alleen niet wat u ermee aan moest. Leg alles wat in tegenspraak is opzij. Bedenk, dit is de waarheid. Ongeacht hoe fanatiek het schijnt te zijn, al het andere, ga recht door. Hij is de Heilige Geest, dezelfde God, die Jezus Christus oppikte uit de dood. Dezelfde die dingen in bestaan kan spreken, dezelfde die in de dagen van Mozes leefde, is dezelfde vandaag. Zijn roep in deze laatste dagen heeft hij betuigd. Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Hij heeft dat gedaan. Daar is Sodom ginds. Daar zijn ginds Billy Graham en Oral Roberts. En de gemeente gaat verder door. Dezelfde tekenen die hij beloofde op beide plaatsen. En daar zijn ze. Hij is het die dat zei. O Heer, geef mij moed, is mijn gebed. Help mij, o Heere God. Ik moet hier gaan stoppen. Het wordt laat. Waarom roepen tot mij? Waarom roept u tot mij, terwijl ik heb bewezen met u te zijn? Heb ik niet uw zieke genezen, zou hij zeggen? Heb ik u niet dingen verteld die precies zo gebeurden? Uw voorganger kan het niet doen. Hij kan het niet. Hij is een mens. Ik ben het, de Heer. Dat zou hij zeggen. Ik ben degene die het deed. Ik ben degene die hem deze dingen vertelde. Hij is het niet. Het is mijn stem. Ik ben degene die uw doden opwekte toen ze neervielen. Ik ben degene die de zieken geneest. Ik ben degene die deze dingen voorzegde. Ik ben degene die verlost. Ik ben degene die de belofte geeft. God geeft mij moed om dat zwaard van het woord te nemen dat hij ongeveer 33 jaar geleden in mijn hand heeft gelegd om het vast te houden en voorwaarts te marcheren naar de derde trek, is mijn gebed. Laten we onze hoofden buigen. Hemelse Vader, het uur wordt steeds later, maar het woord is dierbaar aan het worden. Als wij keer op keer zien, Heer, dat de nimmervarende tegenwoordigheid van Christus altijd met ons is, hoe dank ik u voor uw goedheid, hoe u ons heeft gespaard en ons zegende, hoe danken wij u hiervoor. Terwijl ik deze zakdoeken in mijn hand houd, Heer, het zijn mensen die geloof hebben, die dit geloven. Mogen elke duivel, elke ziekte deze mensen verlaten. En ik beveel elke geest, Heer, die onrein is en niet van God, elke geest van ziekte, alle ziekten en aanvechtingen. Wij liggen niet in de schaduw van mensen, wat goed zou zijn, maar wij zijn in de schaduw van het evangelie, het betuigde evangelie. Zoals de grote vuurkolom heen en weer beweegt door dit gebouw. Dezelfde waardoor God neerkeek toen de Rode Zee haar ligging prijsgaf en Israël door haar heen trok. Maar als hij nu kijkt, is het besprenkeld met het bloed van zijn eigen zoon. Als barmhartigheid en genade mogen wij gehoorzaam zijn. Mogen wij vandaag ophouden met zeggen, met uitroepen. Mogen wij beseffen dat u ons geroepen heeft voor dit werk. Dit is het uur. Ik spreek het in de naam van Jezus Christus. Laat elke ziekte wijken van deze plaats. Mogen elke man en vrouw die de naam van Jezus Christus aanroept, zijn leven vandaag opnieuw toewijden. Ik wijd het mijne aan u toe, Heer, op het altaar van gebed. Ik leg mijzelf neer en schaam mijzelf en keer mijn hoofd naar de grond van waar gij mij genomen hebt. Heere God, ik schaam mij over mijn zwakheid en mijn ongeloof. Vergeef het, Heer. Geef mij moed. Geef ons allen moed. Ik voel mij als Mozes. We zijn allen op weg. Wij willen niet één achterlaten. Wij willen een ieder meenemen, Heer. Ze zijn de uwe. Ik eis ze voor u op. Zegen deze mensen vandaag, Heer. Sta dit toe. Zegen mij met hen, Vader. En uw naam zal geprezen worden. Uw glorie zal de uwe zijn. Geef ons dit eeuwig geloof, Heer. Terwijl we onszelf aan u toewijzen. Boven deze Bijbel, boven deze standplaats, geef ik u mijn leven, Heer. Ik ben afhankelijk van elke belofte die u mij hebt gegeven. Ik weet dat ze bevestigd zullen worden. Ik weet dat ze de waarheid zijn. Geef mij moed om deze woorden te spreken. Geef mij moed, Heer. Leid mij in wat ik zal doen en zeggen. Ik geef mijzelf aan u en deze gemeente inbegrepen, Heer, in de naam van Jezus Christus. Amen. Mijn geloof ziet op naar u. Gij, Lam van Calvary. Goddelijke redder, hoor mij nu, terwijl ik bid. Neem al mijn zonden weg. O, laat mij vanaf deze dag geheel de uwe zijn. U laat we heel rustig staan terwijl we het nu hier. Laten we onze handen opheffen tot hem. Wijd je nu toe aan God. Neem al mijn twijfels weg, terwijl ik bid. O, laat mij vanaf deze dag volledig de uwe zijn. Nu samen met onze handen omhoog. Heer Jezus, ik wijd mijzelf nu aan u toe. Een leven van dienst. Zuiverder. Meer geloof. Ik roep dat ik een meer aanvaardbare dienstknecht mag zijn. In mijn komende leven. Dan wat ik ben geweest. In het leven dat voorbij gegaan is.
Vergeef mijn ongeloof en herstel aan ons het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd. Ik geef mijzelf aan u in de naam van Jezus Christus. Terwijl wij onze hoofden buigen, terwijl ik de donkere doolhof van het leven betreed en smarten mij overkomen, wees gij mijn gids. Gebied dat duisternis in dag verandert. Was al mijn vrees weg. Nog laat mij ooit afdwalen van uw zijde. Terwijl we onze hoofden nu gebogen houden, voelt u of de morgenboodschap u goed gedaan heeft? Geeft het moed? Als u zou willen, heb uw handen naar God op en zeg: God, ik dank u. Ik heb beide handen opgeheven, omdat ik gewoon voel dat het mij geholpen heeft. Het heeft mij moed gegeven. Van sommige dingen die ik heb gezegd, dacht ik niet dat ik ze zou gaan zeggen, maar het is al gezegd. Het is een berisping voor mij. Ik vond mijzelf in de weg. Niet dat ik dacht dat ik het deed, maar ik bevond dat ik schuldig was, dat ik de hele tijd aan het roepen was in plaats van te spreken. God, help mij van dit uur af, dat ik een meer toegewijde dienstrecht mag zijn. Niet alleen voor mij bid ik, ik bid het ook voor u, die samen als een lichaam van Christus geroepen zijn uit de wereld, zich gereedmakend voor het beloofde land, dat God mij moed wilt geven om de weg te spreken, de weg vrij te maken, omdat u het spoor niet zult missen. Ik zal het u door de genade van God vertellen, ik zal de bloedige voetsporen van hem volgen die ons is voorgegaan. Dit toegewijde kruis zal ik dragen totdat de dood mij zal bevrijden. En dan naar huis gaan om een kroon te dragen. Daar is een kroon voor mij. Wij geven dit aan u, Vader, onze toewijding. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. We danken de Heer hiervoor. Wandelen in een toegewijd leven. Geef uzelf over. Slechts in liefelijkheid, nederigheid. Wandel in de geest. Wandel, spreek. Kleed u, handel als christenen, eenvoudig en lieflijk. Laat dit nu niet ontbreken. De stem van God spreekt door het woord, spreekt door gaven. Als de ene gave komt, een andere drukt het uit. En een andere gave komt en drukt hetzelfde uit. Zie, dat is zeker precies, juist met het woord en juist met het uur. God is met ons. Hoe danken wij hem hiervoor? Nu, met onze hoofden gebogen, als onze zuster ons een akkoord wil geven van, neem de naam van Jezus mede. Als een schild voor elke strik. Als verzoekingen u omgeven, luister die heilige naam in gebed. Doe dat gewoon, spreek het woord, spreek zijn naam. Laat ons nu zingen terwijl we sluiten met gebed. Laten we elkaar de hand schudden en zeggen, ik bid voor u, broeder, bid voor mij. Nu met onze hoofden gebogen, laten we het volgende vers zingen. Onze hoofden gebogen en onze harten ook, met het besef dat Jezus zei, wie mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan
van de dood in het leven, wetende dat wij door de genade van God dat in onze boezem bezitten, met onze toewijding aan Hem vanmorgen, dat onze levens van deze dag aan zullen veranderen, dat wij positiever zullen zijn in ons denken. We zullen proberen om zo liefelijk en nederig te leven, dat wanneer wij God wat vragen, wij geloven dat Hij het ieder van ons zal geven. En we zullen geen kwaad over elkaar spreken, over geen enkel mens. We zullen voor onze vijanden bidden en hen liefhebben, goed doen aan degenen die ons slecht behandelen. God is de rechter over wie goed en fout is. Maar op grond hiervan, met onze hoofden gebogen, zal ik onze goede vriend Broeder Lee veel vragen of hij de samenkomst met een woord van gebed wil heenzetten. Amen.